Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl.
Ik heb met Joren op de basisschool gezeten en op de middelbare school eerste jaar of zo.
En we zijn allebei los van elkaar super succesvol geworden. Dat is echt cool.
Ja. Ja. En hele andere dingen ook.
Hele andere dingen, ja.
Nee, ik weet niet. Mijn grootste claim to fame als het gaat om schoolgenoten is denk ik Johan Frets, columnist van Parool en aspiring multitalent in veel dingen. Maar aan jullie gezichtszien kennen jullie die al niet. Dus daar had het snel op.
Nee, die ken ik niet. Nee, ja, claim to fame over klasgenoten en zo. Nee, ja, daar moeten we niet aan doen. Curries van Houten, ik win.
Ja, ja. Dat is wel waar.
Oké, ik denk dat we de aflevering maar gewoon moeten beginnen nu. Welkom bij Met Nerds op Tafel. We praten vandaag met...
Floris.
En...
Julian.
En mezelf dus, Maarten, in plaats van Randall. Want ja, misschien dacht je nu wat klinkt Randall raar.
Nou, dat denk ik op zich wel vaker hoor, bij Randall.
Ja, inderdaad. Kunnen we daar niet eerst gewoon even een kwartier over praten? Nu die er toch niet bij is. Hij is misschien niet zo sympathiek, hè?
Nee, klinkt raar. Gewoon Randall raar. Dat is wel toch de combinatie. Nee.
Ja, Randall die liet ons ineens vorige week, wel ietsje eerder weten, dat hij toch wel behoefte had aan een weekje vakantie. Een weekje ertussenuit. Dus toen zeiden we nog, kun je dan niet gewoon vanaf je vakantieadres podcast? Wat moeten we zonder jou? Maar toen zei hij, nou weet je, ik heb wel een idee. Maarten, die host namelijk natuurlijk Signaalwaarde al heel lang. En daarvoor natuurlijk een reeks van andere podcasts. Heeft superveel ervaring. En we waren natuurlijk een beetje gewend dat ik het meestal van Ronde overneem. Maar zoals ik net in de intro zei, ik zit met mijn hoofd in koopactes en financieringen en taxaties en noem het allemaal maar op. Dus ik zei, nou weet je wat, hey Maarten, als jij dat leuk vindt, joh, dan ben jij bij deze de host van deze aflevering.
Ja, dus je zei eigenlijk, be my host.
Be my host, man. I'll be your guest, dude.
Okay, nice. Nou, dan gaan we maar meteen door, want naast dat jij de guest hier bent vandaag dan, of het panellid dan eigenlijk, niet, hebben we een echte gastnerd en dat is Jorn Richter. Jorn, welkom.
Ja, hi, welkom. Thanks.
Tof dat je bent ingebeld. Jij bent de baas, misschien noem je jezelf niet zo, maar dan moet je dat maar zo uitleggen. En jij bent de oprichter van Unplug, zeg ik dat goed zo?
Ja.
Dus met een Q, toch?
Ja, Unplug, ja.
Hey, wat is dat?
Dus we maken een combinatie tussen Android software en een klein geel stikje. Ik kan wel pakken voor mensen. Kijken mensen eigenlijk ook mee?
Nee,
of,
dit is alleen maar voor
ons. Je doet het voor ons.
Okay, ja, ik zal hem jullie even laten zien. Maar,
wat je vasthoudt is klein geel dingetje. Klein geel stikje. Te groot van een dongel eigenlijk, maar dan met een USB-C connector, zodat je hem in je telefoon kan stoppen.
Ja, precies. En we hebben dat gemaakt om mensen eigenlijk de controle over hun smartphone terug te geven. En het werkt heel goed. We besparen gemiddeld mensen nu ongeveer 69 minuten per dag aan schermtijd op de smartphone. Dus dat is best wel aanzienlijk. En hoe het eigenlijk werkt is, hij heeft twee modussen in de software. En het is eigenlijk gewoon hardware-enabled software. Dus we hebben gewoon... dat plukje en dit laat gewoon weten aan de telefoon of je erin zit of niet. En de software heeft dan twee modussen. En de ene modus is een normale modus, dus dan is het eigenlijk gewoon een normale smartphone. En dan heeft hij ook een focus modus. En daarin worden afleidende apps, en jij kiest zelf welke apps je afleiden, die worden geblokkeerd. En de notificaties daarvan, die worden ook geblokkeerd.
Dus je kan vals spelen wat je wil, maar dan doe je alleen jezelf tekort.
Ja, het is wel inderdaad van... Er zullen misschien nog wel wat omwegen zijn om... het is altijd met software, dat is altijd lastig om alles te
doen. Maar als jij zegt, Reddit en Imgur en Twitter en zo... Dat is gewoon, dat is essentiële software. Die hoef je niet af te schermen. Ja,
Imgur.
Waarom heb je dat ding dan?
Dat is hoe je dat noemt, Imgur.
Ja.
Imgur, dat is van gifjes of...
Imgur?
Ja, Imgur. Ik weet wat je bedoelt, maar ik heb Imgur. Ik heb het nog nooit op die manier.
Ja, ik zat ook te twijfelen hoe ik het moest uitspreken eigenlijk.
Okay,
Imgur. Sorry. Imgur.
Imgur.
Ja. Immature.
Immature. Horen jullie Randall al schreeuwen vanaf zijn vakantieadres? Ja, ja. Hoort, jongens, kom eens to that point.
Ja. Ik zit net te denken van, goh, wat missen we die gozer eigenlijk op zo'n moment, hè? Nee, nee. Sorry, ga maar, verder.
Jorn, jij bent dus de oprichter, CEO, zeg je zelf, van Unplug. En voor de volledigheid, dat schrijf je dus met een Q aan het einde en niet met de CK of een K of zo. En je hebt daarvoor industrieel ontwerpen gestudeerd in Delft, toch? En daar heb je je verder toegelegd op computer science, toch?
Ja, dat klopt, ja. Ja, ja, dus ik ben inderdaad begonnen met industrieel ontwerpen. Daar toen de bachelor van gedaan, daar heb ik ook Tim leren kennen. Dat is de medeoprichter van Unplug. En ja, toen waren we eigenlijk meteen hele goede vrienden geworden. En we zijn zelfs naar Azië geweest 3 maanden. En we hadden eigenlijk altijd al een droom om een eigen bedrijf te gaan beginnen. En ja, tijdens onze studie aan industrieel ontwerpen en later voor mij dus ook bij informatica, hadden we vaak, zeker in tentamenperiodes en zo, dat we dan niet echt gedaan konden krijgen wat we wilden doen als we aan het studeren waren. Omdat we toch best wel vaak voor de telefoon grepen of ja, dan wil je even iets checken, even het weer checken of zo. En dan 20 minuten later zit je weer, kom je erachter dat je aan het scrollen bent nog steeds op Instagram. En ja, daar hadden we zelf best wel wat last van en we zagen het ook heel erg in onze omgeving. En ja, dan heb je het echt over smartphone afleiding, maar we zagen ook, ja, als je bijvoorbeeld met een vriend aan het praten bent en dan zat die vriend op de smartphone terwijl je aan het praten bent. En ja, dat geeft gewoon, ja, dat doet gewoon zo erg af aan die menselijke connectie die je dan hebt, zeg maar. Ja, dus daar wilden we, of niet hebt dan in dat geval, ja. Ja, dus daar wilden we heel graag iets aan doen. En toen zijn we eerst eens gaan kijken van welke oplossingen zijn er nu allemaal al. Want er zijn heel veel softwareoplossingen die ditzelfde probleem proberen op te lossen. En ook wel een aantal hardwareoplossingen. Bijvoorbeeld minimalistische telefoons. Zoals Lightphone, misschien kennen jullie dat wel. Of Medita was een recentelijke Kickstarter. Die hardwareoplossingen, die minimalistische telefoons, die, ja, die lost het niet echt op voor ons, omdat die zijn best wel duur. $300 tot $400 vaak. En bijvoorbeeld op de Lightphone kan je dan nog steeds niet Spotify erop hebben. En je kan nog steeds niet je eigen apps downloaden die jij erop wil hebben. 9292 of zo. Gewoon alle apps die handig zijn, die konden daar niet echt op staan. En dan had je wel een aantal softwareoplossingen. Bijvoorbeeld ook in Android zit natuurlijk gewoon digital well-being ingebouwd. En Apple heeft dat ook een soort van met Screentime. En ook wel andere apps zoals Freedom of Forest. Dan moet je zo'n boompje planten. En dan groeit de boom als je je telefoon lang genoeg niet gebruikt.
Oh, dat heb ik wel eens gebruikt, ja. En dan ja, dacht ik tijdens de studie, dan ga ik zo'n boom, zo'n bos laten groeien. En na 3 bomen dacht ik ook, ja.
Ja.
Ja, uh-huh. Nu heb ik 3 bomen.
Ja. Ja. Ja.
Ik had ook allemaal belangrijke dingen kunnen doen op mijn telefoon. Maar goed, nee, ja. Maar dat was het allemaal niet.
Nee, ja, ja, inderdaad. Want we hadden dus best wel veel mensen gesproken, zoals jij dan ook. En gewoon 50 interviews gedaan of zo. En daar kwam eigenlijk uit dat al die oplossingen veel te makkelijk te omzeilen waren. Het is gewoon heel makkelijk om dan uit te zetten of te zeggen, ja, doe maar 10 minuten erbij voor vandaag voor die afleidende app. Of we zetten hem helemaal uit voor vandaag. Ja, dus die bestaande oplossingen, die waren het ook niet, inderdaad. En toen zijn we eerst eens gaan nadenken van, ja, hoe kunnen we het dan wel oplossen. Eerst, het was wel grappig, want we waren eigenlijk begonnen met het idee van, we gaan gewoon een minimalistische telefoon maken die wel werkt en die wel gewoon customizable is en eigenlijk gewoon een smartphone, maar dan een minimalistische smartphone. Maar ja, daar gaat natuurlijk heel veel tijd in zitten en ook een flinke investering nodig om dat te maken. Dus toen zijn we gaan nadenken van, kunnen we niet gewoon de huidige smartphone veranderen in een minimalistische telefoon? Maar ook weer terug veranderen. Want wij zeggen ook niet, zeg maar, we vinden ook niet dat alle social media bijvoorbeeld slecht is. Of dat het allemaal verkeerd is. Van heel vaak is het gewoon wel nice om even 10 minuutjes op Instagram te scrollen bijvoorbeeld. Of even wat vrienden te zien wat ze aan het doen zijn. Bijvoorbeeld als ze een kind hebben of zo, dan zetten ze dat op Instagram. Er zijn gewoon heel veel mooie dingen aan, maar het wordt al heel snel wel heel afleidend en ja, die apps zijn ook echt gemaakt om je er op een platform te houden. Dus ja, vandaar dat wij dan ook gekozen hebben van, dan kan je gewoon twee modussen hebben en dan moet je dus bewust kiezen voor die afleiding. En dan zijn er gewoon momenten dat je wel die afleiding even wil, bijvoorbeeld in de avond, als je even gewoon wat tijd hebt en je wil gewoon even op Instagram, of je wil even ja, en, scrollen op Facebook, of even wat dating apps of games, even toegang daartoe hebben. Maar voor de rest heb je dan gewoon een telefoon zonder afleiding. Dus daardoor wordt dat onbewuste gedrag wordt veel bewuster. Omdat je eigenlijk nu is het een standaard telefoon, heeft geen afleiding. Dus je hebt geen toegang tot die afleidende apps. En door die fysieke handeling, doordat je dat plugje zeg maar in de telefoon stopt, wordt dat hele onbewuste gedrag wat ik beschreef van 20 minuten later zit je weer te scrollen op Instagram terwijl je even het weer wilde checken, wordt heel bewust gemaakt, omdat je niet meer dat gedrag, dat is gewoon een gewoonte geworden, zeg maar. En dat
dus
is...
je moet eigenlijk dat dongeltje moet je als een soort sleutel erin stoppen om je Instagram en je dat soort dingen te unlocken.
Ja, precies, ja.
En,
ja.
En dat is een heel bewuste stap. En daarbij is het... heb je erover nagedacht dat die precies een beetje irritant moeten zijn om erin te hebben, maar ook weer niet?
Ja. Ja, het is wel. Het is nu best wel irritant groot, zeg maar, het ontwerp.
Ja, want dat ding is een centimeter bij een centimeter of zo?
Ja, wel iets groter nog. Hij is. Het is gewoon echt een soort van. Het printplaatje van een USB-stick. Dus met geheugen. Dus eigenlijk wat erin zit is gewoon een USB-stick met 8 gigabyte geheugen. En daar zit het hoesje omheen. Dus. Ja, als ik het moet beschrijven, het is denk ik 1,5 tot 2 centimeter.
De grootte van een euromunt of zo. Twee euromunt, maar dan rechthoekig.
Het is exact net zo groot als dat convertertje dat je nodig hebt aan boord van KLM-toestellen om het geluidssysteem van een KLM-vliegtuig te gebruiken. Precies zo groot is het.
Ja. Nee, ja, dat helpt mij echt onwijs.
Mijn associatie erbij.
Ja, nee, maar het is gewoon een dongel, toch? Dus zo moet je het gewoon zien. Het is gewoon een beetje een dikke... Want hij moet een beetje stevig, want de bedoeling is dat hij aan je sleutelbos hangt, geloof ik.
Ja, klopt. Ja, je kan hem dus aan je sleutelbos doen. Ik heb hem zelf vaak gewoon in mijn zak zitten. Dus dat kan je kiezen. Maar ook het voordeel ervan is dat je dan ook zelf kan kiezen soort van hoe groot je de barrière maakt tot die afleidende apps. Want als ik bijvoorbeeld uit eten ga, laat ik hem wel eens thuis. Ja, dat kan hij niet meer uit eten. Maar of als ik naar het werk ga en ik heb een hele drukke dag voor de boeg, dan leg ik hem wel eens in een andere hoek van het kantoor, zodat ik dan zeg maar op moet staan om bijvoorbeeld WhatsApp te gaan checken. Bij mij is WhatsApp dan een afleidende app. Mag je ook, natuurlijk ook zelf kiezen, maar dan wordt die barrière toch net groot genoeg, zodat ik hem niet ga checken voor zomaar iets. Dus dan moet ik echt even nadenken van wil ik opstaan en wil ik naar die hoek lopen om hem te gaan pakken. Ja.
Maar er is no way om dit zonder dat dongeltje te omzeilen.
Ja, wel dus. Ja, er zijn wel wat manieren. Maar ja, die zijn waarschijnlijk langer werk dan even opstaan en het dongeltje pakken. Je kan dus bijvoorbeeld aangeven in de app van dat je hem kwijt bent, de dongel. En dan gaat hij gewoon naar normale modus. Maar dat kan je maar maximaal 5 keer doen. Je kan ook naar de Android-instellingen gaan en wat permissies weghalen die de app nodig heeft om afleidende apps te blokken. Maar als je er zelf daarvoor bang voor bent, kan je dus ook weer de Android settings app zelf in afleidende app zetten en dan wordt die ook weer geblokkeerd. Dus ja, er zijn wel wat manieren te bedenken hoe je soort van jezelf kan voorkomen dat je jezelf dat je hem gaat hacken of zo.
Ja, nou dat je eigenlijk misbruik maakt van de situatie natuurlijk.
Ja. Ja.
En dat je jezelf voor de gek gaat houden.
Precies, wat je nu zegt is natuurlijk super interessant als je het leuk vindt om over de manier waarop een brein werkt na te gaan denken. Want stel dat je dat ding koopt wat jullie hebben gemaakt en hem vervolgens gaat hacken, zodat die je niet zozeer in de weg zit zoals hij eigenlijk designed is om in de weg te zitten. Dan gaat erin dat gedachteproces gaat natuurlijk iets mis, want je hebt geld uitgegeven voor iets wat je daarna minder effectief gaat maken.
Ja, en dat is ook wel het mooie hieraan, want mensen geven er dus wel wat geld uit, want die softwareoplossingen die zijn allemaal gratis. En dan vaak een freemium model. Maar hier is het al best wel een commitment om zo'n ding te kopen. Dus dan ga je jezelf ook minder snel in de weg zitten, zeg maar. En ja, inderdaad, het is ook wel interessant, want het is een soort van een beetje... Ik vergelijk het soms een beetje met het apenbrein, zeg maar. Van, soms kan je heel erg reflecterend denken en dan weet je in bepaalde situaties van... ja, dat is het beste voor me in de toekomst. Maar dan in een bepaald moment heb je gewoon die instant gratification en dan denk je daar helemaal niet meer aan. Maar als je er dan van tevoren wel over hebt nagedacht, dan kan je die momenten soort van een beetje voorkomen.
Ja, ik vind het wel een interessant onderwerp, hoor. Vooral ook omdat dit op mij, denk ik, bovenmatig van toepassing is. Iedereen die mij kent, die weet dat ik zo ongeveer met mijn smartphone in mijn handen leef. En inderdaad ook vatbaar ben voor, nou ja, als ik gewoon één op één een gesprek aan het voeren ben, dat je gedachten dwalen af en ineens heb je Instagram in je handen. Wat ik super niet leuk is voor degene met wie je op dat moment een gesprek aan het voeren was. Maar het is inderdaad, het is heel veel creatief. Want ik weet aan de ene kant dat zo is. En ik kan mezelf rationeel heel goed vertellen dat ik het moet beperken. Soms lukt het ook wel. Maar net zo vaak zit ik bijvoorbeeld thuis film te kijken. En dan geef ik mijn telefoon aan mijn vriendin, zodat ze hem aan de andere kant van haar neer kan leggen, zodat ik er zelf niet meer bij kan.
Ja.
En pas dan ga ik eigenlijk van een serie of een film genieten. Anders zit ik 60% de serie te kijken en 40% te kijken of ik niet dingen aan het missen ben op Twitter. Dus... Mm-hmm. Ja, het is een zeer interessant en lastig onderwerp.
Even een snel vraagje. Als je nu, want je hebt een launcher en je hebt dus de key.
Mm-hmm.
Kan je ook keys wisselen? Als in...
Ja. Okay. Ja, op dit moment wel.
Dan zou Jur ook de key gewoon aan Sophia kunnen geven.
Ja.
Ja, nee, en als ze het dan door elkaar haalt, is er niet zoveel in de hand.
Ja. Nee, precies. Dus dat je, ja, dus klopt, die zijn universeel.
Ja, op dit moment wel. We zijn wel aan het kijken van... Want je kan natuurlijk ook wel grappige manieren bedenken dat je hem dan een soort van als sociaal contract aan iemand anders geeft. Dat je even de key uitwisselt of zo. Want als je echt naar iemand toe moet stappen en de key moet vragen, is het misschien nog wel weer een grotere drempel dan als je hem zelf gewoon kan pakken.
In het verlengde, als Jur zijn telefoon leeg is en hij geeft zijn key aan Sophia en dan krijgt hij de apps die hij gewend is, dan is het ook heel vet.
Ja, nu ga je wel heel ver. Nu zet je eigenlijk het profiel van wat er op de telefoon draait, zet je dan dus op de key.
Ja, dus hij zegt net dat er 8 gig op zit, dus dan moet toch ruimte genoeg voor zijn.
Ja, maar Android moet het ook nog leuk vinden.
Ja, oké, dat... maar hey,
maar even, je draait dus eigenlijk om wat die apps doen. Want al die apps, volgens mij, en correct me if I'm wrong, al die software toepassingen, die zorgen er eigenlijk voor dat na een bepaalde tijd je als gebruiker beperkt wordt in... het gebruik van de app, in het gebruik van bijvoorbeeld Instagram, dan zeg mijn telefoon, nou, je hebt je 20 minuten Instagram tijd heb je verbruikt. Dan mag je verlengen of niet. Dus ik denk dat je dat niet doet. En jullie draaien het eigenlijk om. Je zegt eigenlijk, je telefoon is standaard op slot. En je kan hem ontgrendelen met onze key. Als ik aan jou vraag, Jorn, of dat dan de sleutel tot succes is, dan weet ik het antwoord wel, want het is jouw bedrijf. Maar Jorn, werkt dat dan voor jou zo, denk je?
Vind ik moeilijk om te zeggen als ik het niet geprobeerd heb. Dus geef maar even zo'n gratis ding. Maar maar ik denk dat het... Ik weet niet of het werkt uiteindelijk. Ik denk wel dat het goed is voor de bewustwording. Ik denk dat het feit dat je... Ik denk dat ik me er wel binnen... Als mijn telefoon alleen normaal werkt, als ik dat ding erin heb, dan ga ik me er echt binnen een dag aan irriteren. Want ja, weet je, zeker als je hem in met één hand, dan zit dat ding in de weg en vervelend. Als je hem dan uithaalt, dan doet hij het niet normaal. Dus waarschijnlijk zou ik met de gebruiksvriendelijkheid van steeds... Dat dingetje, dat knobbeltje moeten hebben, wel snel klaar zijn. Ook omdat, wat doe je bijvoorbeeld als je telefoon bijna leeg is en je wil hem wel gebruiken, dus je moet de lader erin doen, dan kan dus de dongel er niet in zitten op dat moment.
Daar hebben we wel wat op gevonden.
Oh, tof, nou, pak hem meteen over.
Ja, dus je hebt ook gewoon een optie erin staan die je aan kan zetten van als je hem oplaadt, dat hij dan ook naar normale modus gaat.
Okay.
En ik wil nog wel even iets ophelden, want ik weet niet of dat echt duidelijk was, maar je kan dus zelf kiezen welke apps jij afleidend vindt. Dus je telefoon gaat niet echt op slot, zeg maar. Je hebt gewoon alle apps eigenlijk die handig zijn. Je kan gewoon bellen, Google Maps, Spotify, alles kan je gebruiken. Alleen bepaalde apps zoals dating apps of social media, die kan je dus blokkeren.
Ja, maar je kan gewoon je agenda en je telefoon en je...
Je kan in theorie natuurlijk alles blokkeren, alleen...
Wel een aantal apps zoals je telefoon die je niet kan blokkeren. Die zijn gewoon, die noemen we vital, zeg maar. Die zijn gewoon zo belangrijk dat je die niet moet willen kunnen blokkeren, zeg maar. Anders heb je geen
is het maar vanwege 112 en dat je even je dongeltje niet kan vinden.
Ja, precies, dat wil je niet hebben, dus ja.
Nee, maar jij zegt namelijk van ja, volgens mij ga ik het niet doen, omdat het stoort me dat ik dat ding er de hele tijd in moet hebben. Maar volgens mij kun je dus, als ik jou dat goed hoor zeggen, joh, een hele specifieke beperkingen instellen. Dus als je zeg maar minder Instagram zou willen gebruiken, dan kun je in principe je hele telefoon open houden en dan alleen met het dongeltje kunnen Instagrammen. Toch? Dat is natuurlijk een andere toepassing dan dat je zegt van ja, als ik de hele dag dat ding, dat hoeft niet. Want je hoeft niet de hele dag te Instagrammen. Toch? Of wel?
Ik zeg niks.
Nee, okay.
Nee, maar en daarbij, omdat het dongeltje erin zit, ben je ook bewust, als het goed is, van oh, dat ding zit een beetje in de weg. Ik ben dus eigenlijk iets aan het doen wat ik niet zou moeten doen. Dus misschien is dat ook een fijne trick.
Ja, maar dat zei ik als eerste. De bewustwording, dat is denk ik een heel groot goed. Gewoon dat je daadwerkelijk, je hebt iets fysieks dat letterlijk vertegenwoordigt jouw ziekelijke drang naar instant gratification op alle social media die er op je telefoon staat. Dus dat je dat soort van echt tastbaar maakt, ik denk dat daar veel waarde in zit. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk factor kan zijn in of dit breed een succes zal worden of niet. Maar wat ik zeg, ik los daarvan weet ik niet of ik het fijn genoeg zou vinden werken uiteindelijk om het lang, of dat ik het uiteindelijk misschien niet toch te gimmicky zou vinden of zo. Misschien is dat doel al bereikt, hè? Op het moment dat je bijvoorbeeld 2 weken doet en je bent dus 2 weken geconfronteerd met die drang van oh, ik wil even een dongeltje pakken. En je beseft op een gegeven moment dat je 40 keer per dag een dongel in je telefoon aan het stoppen bent. Ja, dan, misschien ben je dan alweer op een niveau waar je zonder dat dingetje nooit gekomen zou zijn.
Ja, klopt. Ja, we zitten ook wel na te denken van dit verschilt ook heel erg per persoon natuurlijk, maar het zou een soort van ik weet niet wat het Nederlands woord ervoor is, maar enabler kunnen zijn om je gedrag echt te gaan veranderen. En dat je daar even dat fysieke product voor nodig hebt, voor een aantal maanden bijvoorbeeld. En dat je daarna weer over kan gaan op de software-only versie. Dat je met een klik ditzelfde kan bereiken bijvoorbeeld.
En ben je hier fulltime mee bezig, Jorn?
Ja, sinds februari vorig jaar zijn we fulltime hiermee bezig.
Sinds februari 2020. En wanneer zijn jullie begonnen?
We zijn dus parttime begonnen in september 2019.
September 2019. En het is nu op de markt. Wat kost zo'n ding eigenlijk?
€30 kostte ze.
€30. En dat is dan alleen voor Android nog?
Ja.
Je bent dus fulltime ondernemer. Je bent dus bezig met die startup. Je hebt zelf dus ook zo'n ding. Zei je net al, je stopt hem in je zak. Wat heeft het nou concreet voor jou? En even de marketing praat aan de kant. Wat heeft het nou concreet voor jou? Heeft het iets veranderd? Heeft het iets bereikt?
Ja, ik was me sowieso altijd al wel redelijk bewust van mijn telefoongebruik. Dus ik gebruik mijn telefoon niet superveel. Ik gebruik hem gemiddeld ongeveer 2 uur en 3 kwartier per dag. Dat is aan de lage kant als je naar de gemiddeldes kijkt. maar ik gebruik hem nu bijvoorbeeld maar 45 minuten per dag. Dus het is wel echt best wel naar beneden gegaan voor mij. En ja, naast die tijd die ik er niet aan besteed, merk ik ook wel heel erg dat ik veel meer rust heb in mijn hoofd. Dat ik niet zo van de ene naar de andere ding ga. En dat het gewoon er is ook wel best wel wat onderzoek van over je aandachtspannen. Dat die echt enorm naar beneden is gegaan in de afgelopen jaren. En dat komt omdat we de hele tijd van taken aan het wisselen zijn. Dus we zijn de hele tijd van de ene naar de andere taak aan het springen. En dat wel gewoon een aantal keer per minuut of meerdere keren per seconde misschien. En ik denk dat er heel erg aan bijdraagt dat je dan ook niet echt veel rust in je hoofd hebt. En ik denk dat het me daar wel echt bij heeft geholpen.
Zijn dat ook dingen die je terughoort van klanten of uit je omgeving? Of hoe wordt het ontvangen? Wordt het veel gekocht?
Ja, dus het verkoopt best wel goed. We hebben er 350 verkocht via onze Kickstarter. En dat was in februari 2020. En daarna zijn we volop aan productontwikkeling gegaan. En toen hebben we in november al die producten uitgestuurd. En ook live gegaan met onze webshop. En sinds november nog eens ongeveer 500 producten verkocht. Dus dat loopt wel goed. En ja, wat we van gebruikers horen is heel verschillend. Dus reacties zijn heel positief over het algemeen. Niet specifiek wat ik net noemde, dat mensen meer rust in hun hoofd hebben. Maar wel dat ze meer tijd hebben. Bijvoorbeeld iemand zei dat ze veel meer boeken kon lezen. Iemand anders was met een PhD bezig en dat hielp er heel erg bij het concentreren daarbij. Dus verschillende dingen die we horen. Zijn ook natuurlijk wel flink wat verbeterpunten nog. Want in november zijn we dan live gegaan. Toen zaten er nog wel het aantal bugs in. We merkten ook heel erg, en dat was echt wel een groot verbeterpunt, dat op de eerste dag stopte ongeveer 1/4 van alle mensen met het gebruiken van hun pluk. En toen hadden we...
Hoe hebben jullie dat gemeten?
Ja, dus we vragen aan mensen, als ze het beginnen te gebruiken, vragen we ze van, zou je het oké vinden als we wat data opslaan om hun pluk te verbeteren? En dan wordt de data opgeslagen zoals wanneer ze het openen en dat soort dingen. Dus daarmee kunnen we dan achterhalen hoe vaak een pluk gebruikt wordt.
Een kwart van de mensen die stopte na de eerste dag.
En toen hadden we hun eens een mailtje gestuurd van, waardoor komt dat nou? Hoe kunnen we dat verbeteren? En het bleek dus, we maken een launcher, dus het is echt de home app. En mensen stellen hun home app best wel specifiek in. Het is net een soort van digitale woonkamer een beetje. Mm-hmm. Dat veranderde dus helemaal. Dus mensen moesten opnieuw de apps erin slepen, opnieuw folders aanmaken en widgets opnieuw plaatsen. Dat was allemaal best wel een grote verandering en voor veel mensen een te grote verandering.
Ja, de drempel werd te hoog.
Ja, waardoor ze inderdaad daarmee stopten. Dus nu hebben we net vorige week een nieuwe versie gereleased waarin je je oude homescherm ook nog kan houden en dat een pluk gewoon op de achtergrond werkt.
Oh, cool.
Maar wie zijn die mensen? Wat is jullie doelgroep?
Vooral millennials op dit moment. Dus mensen rond de 18 tot 35 jaar, 30 jaar zoiets.
Wat ik kan me voorstellen als je gaat nadenken van hoe wordt mijn product ontvangen en hoe gebruiken mensen dat? Dat mensen die dit product vinden en die daar €30 voor betalen en die het vervolgens gaan instellen, die hebben al een soort intrinsieke motivatie om minder te gaan doen met hun telefoon. Want anders dan bestel je niet voor €30 zo'n plugje. En ga je niet zelf die barrière... Dat is natuurlijk een veel hogere drempel nog dan dat je een appje downloadt waarin je een paar boompjes plant. Zijn jullie daarvan bewust? Is dat iets wat jullie opzoeken? Probeer je dat nog te verbreden? Probeer je ook op een andere manier mensen te bereiken die misschien niet direct die motivatie hebben? Je moet wel in jullie verhaal geloven.
Ja, nee, absoluut. Ja. En dit is ook zeker iets waar we gewoon ons heel erg bewust van zijn, is dat dit niet een oplossing is die voor iedereen zal werken. En sommige mensen zullen dit gewoon helemaal niet nodig hebben of niet eens aan denken dat ze dit nodig hebben. En ik ben dit ook niet begonnen om die mensen te gaan overtuigen van iets wat ze niet willen. We zijn gewoon dit begonnen om de mensen te helpen die dit probleem ervaren en die er graag iets aan willen doen, maar waar dat niet echt lukt. En dat zijn best wel veel mensen. Er was een onderzoek gedaan door Bank Mycel en daaruit bleek dat 58% van de mensen hun smartphone gebruik wil verminderen. Maar 24% lukt dat. Dus er is best wel een groot gat eigenlijk tussen wat mensen willen en wat ze lukt. En ja, daar proberen we die mensen bij te helpen.
Nou ja, een beetje gewetensvraag. Je draait nu je eigen bedrijf om dit te kunnen doen. Had je je eigen bedrijf kunnen draaien zonder dat je je eigen pluk had gehad?
Ja, ik denk het wel. Ja, absoluut natuurlijk. Maar ik denk niet dat het zou raar zijn als ik daar nee op had geantwoord. Ik kom nog steeds wel door het leven, zeg maar, zonder mijn pluk ook. Ik heb ook gewoon mijn studie gedaan en dat ging allemaal wel goed. Dus dat was niet het grote probleem. Ik denk niet dat ik dan
makkelijker geweest misschien.
Ja, precies. Ik denk dat het me wel had geholpen als ik het eerder had gehad.
Ja. Hey, en Android biedt je nu de meeste mogelijkheid hiervoor. Ik neem aan dat iOS ook wel hoog op je verlanglijstje staat.
Ja, klopt. Ja, we zijn ook nu bezig met een investeringsronde. De eerste investeringsronde om onder andere dit ook voor iOS te gaan maken.
Mm-hmm.
Maar ja, dit is natuurlijk wel echt een stuk lastiger, omdat iOS gewoon, Apple heeft dat best wel dichtgetimmerd. En je kan bijvoorbeeld geen launcher maken. En apps zitten best wel in een sandbox, dus je kan niet echt veel communiceren met andere apps.
Mm-hmm.
Maar er zijn wel apps die dit ook doen voor iOS, zoals Freedom. En wat zij doen is, ze gebruiken een een VPN eigenlijk, die afleidend netwerk verkeer blokkeert. Dus van afleidende apps. Dus bijvoorbeeld Instagram. Je kan de app dan nog wel openen, maar dan werkt die gewoon niet. Dan krijgt hij gewoon geen dataverkeer binnen. Dus ja, op die manier zouden we dat ook kunnen doen. En dan zou het, ja, aan de kant van de software wordt het dus heel anders, maar hardware ook. Ook omdat de aankomende iPhones waarschijnlijk geen oplaadpoort meer hebben, maar wireless charging hebben. Dus dan wordt het waarschijnlijk, ja, we zitten nu te denken aan een NFC-tag, dat je hem even tegen je telefoon aantapt. Ja. Zodat je hem een soort van aan of uitzet met die tag. Oh.
Dan moet je die wel weer specifiek voor per telefoon maken misschien. Ja. Anders ga ik binnenkort bij Maarten, als we dan een keer op het terras kunnen zitten, zo stiekem zo op de achterkant van de telefoon. Tap! Ja. Ah, jij staat uitgast.
Nee, dan sta ik juist aan. Dat is toch het idee?
Ja. Ja, volgens mij... jij zit te eikelen en dan denk ik, nee, mooi niet. Hup, plom.
Maar je zegt, we hebben best wat van die dingen verkocht. We zoeken nu investeerders. Want zeg maar, ik bedoel, ik ben wel benieuwd naar het start-up gedeelte van je bedrijf. Want we hebben nu een tijd over het product gehad. Maar een start-up beginnen in Nederland lijkt me nou niet het meest makkelijke taak. Hoe heb je dat aangevlogen?
Ja, dus het is wel inderdaad, het is niet de meest makkelijke taak, maar ik moet er wel bij zeggen dat het start-up klimaat nu echt wel goed is in Nederland ook, in Europa sowieso. Van als je het vergelijkt met 10 jaar geleden bijvoorbeeld, ik hoor wel echt verhalen van mensen dat het, ja, toen had je gewoon misschien 100 investeerders in Nederland die dan in start-ups investeerden. En ja, je hebt nu echt wel heel veel mogelijkheden als je een start-up bent. Ook wel wat subsidies en leningen die je met goede terms kan krijgen. Maar ja, het is wel nog steeds niet makkelijk. En het is een soort van, je moet snel leren of je gaat gewoon onderuit. Van, het is ook zo.
Ik ben het is risicovol, lijkt me.
Ja, heet het bewust van kijk, als je een fout maakt in een groot bedrijf, dan ja, so be it, weet je wel, dan ga je gewoon door en dat maakt niet zoveel uit. Maar als wij fouten maken, we zijn gewoon zo jong en zo klein nog, dat als je een grote fout maakt of je focust op de verkeerde dingen, dan kan het gewoon zijn dat je niet genoeg tijd en geld meer over hebt om ermee door te gaan. Dat is wel heel uitdagend, maar dat maakt juist ook wel heel leuk en een soort van speciaal of zo.
Maar jullie zijn begonnen met Kickstarter. Jullie zoeken nu investeerders. Dat zoeken jullie weer in het particuliere domein? Of?
Ja, dus we zijn inderdaad met Kickstarter hebben we dan wat geld opgehaald. En daarmee konden we de eerste batch maken van producten. Dat geld hebben we daarvoor gebruikt en nog voor wat andere dingen. Toen hebben we in september vorig jaar een kleine familie- en vriendenronde gedaan om wat geld op te halen voor onder andere kantoor en dat soort dingen. En dan zijn we nu eigenlijk de eerste grotere ronde aan het doen. Maar dat doen we nog steeds wel op een soort van crowdfunding manier. Dus we doen dat via een website dat heet Leapfunder. En daar kunnen angel investeerders, dus dat zijn kleinere investeerders, en ook familie en vrienden, maar ook bijvoorbeeld gebruikers, die kunnen daar investeren. Dus we hebben wel een aantal gebruikers die super enthousiast zijn en die echt in het product geloven. En die hebben wel aangegeven te willen investeren. En dus ook familie en vrienden en ook wel wat angel investeerders. En daar gaan we volgende week live op. Dus dat is ook heel spannend.
Want je hebt dus voor die start-up vorm gekozen. Dat integreert me wel een beetje, omdat het is, nou ja, het probleem spreekt in ieder geval tot de verbeelding. En nou ja, in ieder geval bij ons drieën klinkt het al herkenbaar, hè, dat je een beetje zit te scrollen om het scrollen eigenlijk. Maar was er geen bestaand bedrijf dat dit kon? Heb je daarover nagedacht om daar bijvoorbeeld naar op zoek te gaan?
Dat bedoel je dan dat ik daar zou gaan werken? En
nou ja, ik bedoel, bijvoorbeeld, of dat je daar een partner in zoekt. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld, een telefoonprovider in combinatie met een nieuwe telefoon. Ik zeg maar wat.
Ja, inderdaad. Ja, we zien dat ook nog wel steeds als een mogelijkheid om later een partnership aan te gaan met bijvoorbeeld een telecom provider of zo. Maar ja, in het begin is dat, als je echt alleen maar een idee hebt, is dat wel lastig om zulke grote bedrijven te overtuigen daarvan. En zeker als een partnership aan wil gaan. Dus ja, hoe wij het zijn begonnen is echt gewoon van, we bouwen gewoon ons bedrijf hieromheen. En ja, daarom zijn we nu dan ook op zoek naar die investering onder andere. En maken we het voor iOS. En zodra er dan echt een goed product staat en alles loopt goed en zo, dan kunnen we ook eens gaan kijken van, kunnen we wat grotere partnerships aangaan, bijvoorbeeld met telecombedrijven, want dan gaat het wel meteen om duizenden producten per maand. En dan ja, heb je ook wel weer met shipment en zo en logistiek en ook met de productie, heb je best wel weer andere orde van schaal heb je het dan over. Dus,
dat... Hoe heb je dat aangepakt, dat productieproces?
We produceren het nu in China. Dus dat is wel nice. We zitten bij Yes Delft. Dat is een incubator uit Delft. Een soort van aangesloten bij de TU Delft en bij Rotterdam. De Universiteit van Rotterdam, de Erasmus Universiteit. En Yes Delft die had dan een sourcing partner uit China. Dat is een man die is gewoon een Nederlander en die woont in Hongkong. En die sprak dan ook Chinees, dus die had dan heel goed contact met een aantal producenten daar. Want zelf is het echt wel best wel lastig om dat contact goed op te zetten met die producenten. Want ja, die spreken gewoon vaak best wel slecht Engels en ze begrijpen je vaak verkeerd. Dus, en het is gewoon een contact over e-mail vaak. Omdat ze toch een hele andere tijdzone zitten. Dus ja, dat contact dat gaat dan heel lastig. Maar door die sourcing partner ging dat eigenlijk best wel soepel. Dus hij kende al heel veel producenten. En hij kon ook even gewoon die fabrieken bezoeken. Om te kijken of alles daar gewoon oké verliep. En of dat gewoon goede omstandigheden waren voor mensen die daar werkten. Ja, dus zo hebben we dat een beetje aangepakt. Dus ja, dat was wel fijn dat we hem hadden daar om dat te gaan checken allemaal.
Ja, gewoon een partner daar is überhaupt fijn natuurlijk.
Ja, ja.
En ja, je kan er niet heen, maar je legt wel eigenlijk de hele basis van... Nee, niet de hele, maar de hele technische basis van die hardware leg je daar neer.
Ja.
En dan moet je maar hopen dat het lukt.
Ja,
en als je 10.000 van die units tegelijk bestelt en je hele potje is op en het lukt niet, dan, ja, dan is het ook klaar.
Ja, ja, klopt, ja.
En waar zit nou de toekomst? Behalve voor iOS natuurlijk, maar dat lijkt me een kopie van de plug die je nu hebt, alleen dan misschien een andere vorm in een NFC-chipje. Waar ligt nou de toekomst voor het product?
Ja, dus we hebben onze doel voor onszelf gesteld om in 2025 het leidende merk te zijn op het gebied van digitaal welzijn. En daarmee hebben we expres het product eruit gelaten. Ons doel is echt om mensen meer tijd terug te geven voor dingen die zij belangrijk vinden. En ja, dat kan dus van alles zijn. En we hebben nu dan dit product. We gaan ook op de product roadmap staat dat we het gaan maken voor laptops. Maar daarnaast willen we ook wat meer richting de coaching kant gaan. Want we besparen nu mensen best wel veel tijd. 69 minuten per dag is gewoon best wel veel. Maar waar ga je het aan besteden, zeg maar? En ja, daar kan je ook over gaan nadenken. En daar kan je ook content voor schrijven en mensen bij helpen om die tijd op hun meest betekenisvolle manier mensen te besteden. Ja, precies. Ja,
ja, wandelen.
Ik heb nog een leuk over corona luisteren. Trouwens. Ik heb een heel leuk podcast over corona.
Ja.
Ja, signaalwaarde. Goed. dat is slecht dit. Maar,
nou, of okay, de Fish Detective. Of,
ja. Nou, oké, okay, dus het is meer de coachingskant ook op. Welke expertise hebben jullie dan in huis?
Ja, dus inderdaad die coachkant op. Ja, we hebben ja, eigenlijk best wel veel expertise op ja, redelijk wat vlakken. Dus productontwikkeling, dat zit wel goed. Tim die maakt gewoon de hardware, die is in contact met die producenten en ik schrijf de software. En dan hebben we nog Harrison, dat is de derde co-founder, die is er sinds februari dit jaar bijgekomen. En die neemt eigenlijk de marketing en sales op zich. Dus dat zijn eigenlijk de drie mensen die er aan werken. En dan hebben we nog ja, wat mensen die part-time werken. Dus op de site lijkt het team heel groot. Er staan iets van 8 of 9 mensen. Maar in de realiteit is het gewoon 3 mensen fulltime. En andere mensen doen soms wel wat dingen, zoals dingen plaatsen op social media. We hebben iemand die schrijft af en toe een blogpost, omdat hij dat leuk vindt. Maar ja, wij zijn dus met z'n drieën daarin fulltime. Waar we nog wel een beetje naar op zoek zijn, want we hebben het heel erg over gedragsverandering. Dus het zou ook wel mooi zijn om nog iemand bij het team te krijgen die ja, meer in de psychologische hoek zit. Dus,
een gedragspsycholoog.
Ja, precies. Ja. Ja.
En God, zeker ken ook... ik wel één van.
Ja, ken je er één?
Nou, ik ken er wel 2.
Oh, nou,
hebben wij daar niet even nooit in de podcast gehad?
Ja, hebben we laatst een podcast mee opgenomen met zo'n vrouw, heet ze ook weer. Mochten we de naam nooit zeggen.
Nou, nee, maar volgens
ze
mij...
Ze heet niet Gerine in ieder geval.
Nee.
Oh, maar die bedoelde ik ook niet. We hebben ook, hoe heet die nou, die Guido of zo.
Ja, ook... Guido Jansen.
Ja, die bedoelde ik. Ja. Die zit wel een beetje in die hoek.
Maar volgens mij had Gerine daar ook wel een mooie vraag over. Want die is ook in de Slack community. En misschien...
gaan we nu al door naar de vraag? Ja, is het al zo laat?
Oh, ja. Nee, nou, dat valt wel mee. Maar dus ik dacht, misschien kunnen we dat parkeren voor zo, wilde ik eigenlijk zeggen.
Oh. Ja,
vind ik eigenlijk ook wel een heel goed idee.
Dat leek me wel nice. Want Jorn, ik wil het eigenlijk nog even... dus zo meteen in de vraag van de luisteraars nog meer over Unplug. Want ik denk dat daar nog genoeg over te vertellen is. En de Slack community die was behoorlijk kritisch. On fire toen je onderwerp werd gedropt. Dus ik ben benieuwd... of je ze van mooie antwoorden kan voorzien. Trouwens, vet leuk om, mocht je daar nog niet zijn als luisteraar, om eens even op die Slack te gaan kijken van Nerds om tafel. Dat moet je gewoon doen. Er zitten vette kanalen in, vette community. Volgens mij meer dan, 1700 mensen?
Ik zal eens kijken.
Best wel veel.
Het zijn er nogal wat inmiddels. In
1800 plus.
1800 plus. Nou, daar wil je gewoon bij horen. Maar zonder grappen, dat is gewoon tof. Dat wilde ik even zeggen. Maar Jorn, want... Toen ik jou vroeg voor deze podcast, toen zei je, ja, ik heb een podcastmicrofoon. En toen dacht ik, oh, waarom? En dat is natuurlijk super nice voor deze opname, maar jij hebt zelf ook een podcast.
Ja, klopt. Ja, dat is meer gewoon een soort van hobby. En de laatste tijd heb ik er echt geen tijd voor gehad door al die investering. Daar is gewoon heel druk mee geweest. Maar ja, ik ben vorig jaar ermee begonnen. In de avonden en in het weekend af en toe iets opnemen. En ja, het heet Evolve Primates. En sluit ook wel een beetje aan met wat we met Unplugged doen. Misschien ook geen toeval. Het gaat eigenlijk over hoe je een betekenisvoller leven kan leiden in de 21ste eeuw. Dus met alle technologie die om ons heen is. Hoe kunnen we dan nog steeds zorgen dat je... Ja, een betekenisvol leven leidt en niet te veel afgeleid raakt door dingen die er eigenlijk niet echt toe doen als je er later op terugkijkt.
En dat in de breedste zin van het woord. Dus zowel als het gaat over sport, als over je werk, als over je privé?
Ja, dus ik heb nu 5 afleveringen opgenomen. Dus het is nog best wel jong, maar ik heb bijvoorbeeld met iemand gepraat en dat ging dan over meditatie. Die had heel veel ervaring met meditatie. Ik heb ook laatst een aflevering opgenomen, die is nog niet uit, maar die ging volledig over slaap. Dat was met, misschien kennen jullie Somnox wel, dat is een slaaprobot. En die zaten ook in Dragon's Den laatst, nog wat awards gewonnen. Dus dat, met de oprichting van Somnox gepraat over...
Ja, dat is een soort van kussenachtig ding, toch?
Ja, klopt, ja. Een soort van zachte robot die meedoet met je ademhaling voor mensen die heel slecht kunnen slapen. En die beweging van die ademhaling... Die kalmeert je blijkbaar en daardoor...
Ja, die ga je een beetje mimiken ook.
Ja, en daardoor kan je dan blijkbaar veel beter in slaap komen.
Ja, nice.
Wat vind jij nou het belangrijkste qua dat soort thema's? Je bent dus met meditatie bezig. Waar pak je zelf, zeg maar, de regie?
Mm-hmm. Ja, als ik naar mijn eigen leven kijk, ik mediteer elke dag 1 uur in de ochtend, in ieder geval.
Jezus. 1 uur?
Uur?
Ja.
Als ik 12 minuten hou.
Ik heb ooit een tijdje dat inderdaad Randall zo tegen me aan het zeuren was dat ik een keer moest doen. Toen heb ik het al, ik denk dat ik het 1 maand volgehouden af en aan. Ergens een kwartier de tijd had, dan was ik wel trots, jongen. Hoe doe je dat?
Uh-huh.
Ja, ah, wacht, ik heb hem. Dat dingetje van jou, dat bespaart 69 minuten per dag. Dus ja,
daar gaat het in zitten.
Dit is hem, ja.
Ja. Nee, ja, ik heb dat ben ik begonnen met dat te doen. Niet afgelopen zomer, maar die zomer daarvoor. Toen heb ik een, dat heet Vipassana, is een stilte meditatie. En dan ga je 10 dagen in stilte mediteren en dan mediteer je 10 uur per dag. Dat is ja, best wel intens en heftig, maar daardoor, daardoor is die gewoonte er wel gewoon in. Nou ja, toen heb ik gewoon besloten van die gewoonte ga ik gewoon houden. En vanaf toen ben ik gewoon elke dag een uur in de ochtend gaan zitten.
Wacht even, hold up. Dus je hebt 10 dagen lang, elke dag, 10 uur per dag in stilte gemediteerd?
Ja. Ja.
Ik ben echt... Ik
ben er even stil van, gewoon.
Ja, nee. Wauw. Met respect. En deze props, man. Ik bedoel, ik was iedereen die mij kent, die weet, ik hou geen 10 seconden in mijn bek. Nou, toevallig vandaag iets meer dan normaal, maar heb je echt mazzel mee. Maar het is gewoon 10 dagen lang, 10 uur per dag gewoon in stilte mediteren. Holy crap.
Ik zou helemaal gek worden van mezelf.
En wat heeft het je gebracht, John? Wat deed dat met je? Ik ben wel benieuwd.
Ja, vertel meer. Vertel alles.
Ja, dus die techniek, dat heet Vipassana techniek. En ze zeggen dat die ontwikkeld of uitgevonden is door de eerste Boeddha. Dus iedereen die de Boeddha kent, Boeddha betekent eigenlijk verlicht persoon. Boeddha die heeft die techniek dus uitgevonden 2500 jaar geleden. En die is toen helemaal vastgelegd door een aantal mensen. Want daarvoor had je ook al wel mensen die mediteerden. Maar hij heeft dus een techniek vastgelegd waardoor je gewoon een pad naar verlichting kan bereiken. En ja, wat verlichting is, kan ik misschien later nog wel uitleggen. Maar wat het mij heeft gebracht is... Ja,
maar even jouw techniek, want moet ik dan denken aan gewoon, is dat een soort van spiritueel concept of is dat een echte ademhalingstechniek of manier hoe je gaat zitten? Of...
Ja, nee, het is niet echt een, het is, ja, want spiritueel klinkt meteen zo, ik ben ook niet echt, ik zou niet zeggen dat ik spiritueel ben, ik ben gewoon best wel praktisch en pragmatisch, maar het is meer, het lijkt eigenlijk gewoon heel erg op het doen van een, ja, een experiment met jezelf of het is eigenlijk best wel wetenschappelijk. Wat je doet is de eerste 3 dagen focus je alleen maar op 1 punt op je gezicht. Dat is de punt boven je bovenlip en onder je neus. En je focust op je ademhaling. En je focust op dat gebied. En het is echt bizar wat je dan op een gegeven moment kan voelen aan sensaties in dat gebied alleen. Dus ik voelde bijvoorbeeld dan hele kleine sensaties. Want normaal heb je wel eens, als je ergens kriebel hebt of zo, dat is gewoon een sensatie op je lichaam, zeg maar. Maar je kan daar echt op inzoomen. Dus die sensaties, op een gegeven moment worden die steeds kleiner en beginnen die steeds sneller te trillen. En het is niet zo dat je je dat verbeeldt, maar dat gebeurt gewoon op je lichaam. Maar in deze staat ben je er meestal daar helemaal niet bewust van. Dus daar begin je de eerste 3 dagen mee. Dus dan train je eigenlijk jezelf om super scherp te worden op de verschillende sensaties over je hele lichaam heen. Dan kan je die gewoon heel goed oppikken. Dat zijn gewoon hele kleine vibraties overal. Dus ik voelde bijvoorbeeld dat de rechterkant van mijn neus dan iets zwaarder voelde. Of ik voelde op een gegeven moment, dat was echt bizar, dan voelde ik de haartjes in mijn neus. Als ik uitademde, voelde ik die gewoon heen en weer gaan. Allemaal dat soort dingen. Dat zijn de eerste 3 dagen. En dan komt daarna dus het echte gedeelte van de techniek. En wat die techniek dan is, is eigenlijk heel simpel. Dat noemen ze een body scan. Dus dan scan je gewoon je hele lichaam af. Op een duimbreedte, gebied van een duimbreedte. En je begint gewoon bovenop je hoofd. En je gaat je hele lichaam af tot je bij je tenen bent. En dan ga je weer omhoog. En dan voel je alle sensaties die op je lichaam zitten. Dus dan, er zitten overal sensaties. En je hebt soms wel eens dat je een knoop in je rug hebt of zo. En als je, of als je gestrest bent, dat je dat heel erg voelt in je borst. Of er zijn gewoon een aantal dingen die je mentale gezondheid, die uit zich dan in je fysieke gezondheid. En die dingen die voel je dan allemaal terwijl je die scan aan het doen bent. En dan is het idee van de techniek, is dat je eigenlijk neutraal blijft wat je ook, wat voor sensatie je ook merkt. Dus je hebt soms wel een hele fijne sensatie, dat iets gewoon een nice briesje of zo, dat even verkoelend is. Je hebt ook hele niet nice sensaties, dus bijvoorbeeld op een gegeven moment is het idee dat je een uur blijft zitten zonder te bewegen. Maar de eerste keer dat ik dat deed, ging dat gewoon echt heel erg pijn doen aan mijn knie. En was het net alsof er gewoon dolken in mijn knie werden gestoken. En dat zijn dan ja, ook sensaties die je... dan is het idee dat je daar ook neutraal bij blijft. En ja, wat je dan eigenlijk doet is... dan train je je onderbewuste... want ja, hoe ze het uitleggen is, je onderbewuste staat in contact met je bewuste, dus met alles wat je op dit moment meemaakt, door middel van al die sensaties op je lichaam. Dat is een soort van de taal waarmee je onderbewuste met je bewuste spreekt. Nou, of je dat nou gelooft of niet, maakt niet echt uit, want je kan het gewoon gaan doen en dan merk je zelf dat het wel echt een effect heeft. Dus... ja, of je nou gelooft in of dat waar is of niet, maakt dus niet echt uit voor het effect. Ik weet ook nog steeds niet of dat nou de verklaring is, zeg maar. Maar het heeft wel een effect gehad op mij, zeker. Ja, en dan doe je dus die bodyscan. En als je daarmee klaar bent, ja, dan ga je weer door naar boven. Dus je gaat gewoon van top naar boven, van boven naar beneden en dan van beneden naar boven. Ja, en dat doe je dan ongeveer 6 dagen, maar dat is wel iets, ik kan er nog heel lang over praten, want het is best wel complex allemaal, maar dat is een beetje in grote lijnen
ja.
wat die techniek is. Ja.
En wat ik begrijp ook, want ik heb heel snel een beetje het heen en weer klikken op die site, dus het is vrij makkelijk te vinden. Die cursussen worden gratis aangeboden omdat oud-cursisten die er zo tevreden mee zijn betalen om andere mensen die kans te bieden, zeg maar.
Ja, klopt, ja. Ja, je mag gewoon zelf beslissen hoeveel jij het zelf waard vond. Die man die het heeft opgezet, die was er zo van overtuigd dat mensen de waarde hiervan in zouden gaan zien, dat hij dit gewoon gratis is gaan aanbieden aan mensen en gewoon gezegd heeft, ja, betaal maar wat je wil. En ja, mensen die dit dus gedaan hebben, die zijn er zo blij mee dat ze gewoon een maandelijks bedrag overmaken of in één keer een grote donatie doen. Ja, gewoon om andere mensen dit ook te kunnen laten ervaren.
Een soort geïnverteerd MLM dit.
En waar heb jij dat gedaan? Want ik zie dat er wereldwijd locaties zijn, alleen al in Europa. Ik geloof 219 van dit jaar. Maar ik zie er niet in Nederland, maar dat kan natuurlijk wel eens, dat kan natuurlijk wisselen.
Nee, ja, er is geen in Nederland. Ik heb hem in België gedaan, dat is net over de grens bij Limburg. En daar zit een centrum. Je hebt soms wel ook 3-daagse, dan is het 3 dagen... Dus dat is een soort van verkort programma. Die heb je wel eens in Nederland. Maar die 10-daagse, die heb je alleen in België.
Maar hoe ben je hierbij gekomen?
Ja, ik mediteerde daarvoor ook al wel eens, maar niet zoveel. Dus dan had ik, als ik dan 20 minuten haalde, dan was het mooi, zeg maar. En dan kon ik ook nooit echt dat ritme aanhouden. Maar ik hoorde veel, ik heb hier veel over gehoord in bepaalde podcasts die ik luister. Bijvoorbeeld Future Thinkers of die van Sam Harris. Ook de Tim Ferriss Show.
Allemaal bepaald echt dat hij er niet
ik
is.
Ik wil net zeggen, dit is... moet het belletje doen rinkelen dit. Sorry, ga verder.
Nee, ja, dus ja, daar heb ik ze erover horen praten. En ja, dat sprak me eigenlijk heel erg aan. Ja, dus zo, op die manier ben ik er een beetje ingerold. En toen heb ik een vriend van me, die heeft het toen in Nepal gedaan. En hij had er toen hele mooie ervaringen ook zelf en ook heel veel aan gehad. Dus toen dacht ik, nou, dan lijkt me ook mooi om dat ook te gaan doen.
Zou je het iedereen aanbevelen? Of is het maar voor een beperkt aantal mensen?
Ik zou het aanbevelen als je denkt dat je er klaar voor bent. Kijk, het is wel echt...
Ja, maar daar kan je natuurlijk niks mee, hoor.
Als je keiharde ADD'er bent, dan 10 uur per dag... 10 uur lang je kop houden en in je eigen hoofd zitten.
Ja, dan is dat misschien niet het beste idee. Ja, of je moet denken van... Dat je het wel aandurft en kijkt hoe het gaat. Maar het is niet makkelijk in ieder geval. Ik heb het ook wel echt zwaar gehad daar. Het zijn denk ik wel de 10 lastigste, maar ook wel meest voldoenende en mooiste dagen aan de andere kant van mijn leven geweest misschien wel. Dus, ja.
Impressive. Ik denk dat we daarmee maar eens even een review gaan halen. Of had jij nog een vraagje of niet?
Nee, ik wilde eigenlijk nu gewoon 10 uur lang mijn mond gaan houden, maar dat...
Nou, doe eens voor dan. Dan kunnen de luisteraars daar een impressie van krijgen, terwijl wij wat nieuwe, frisse, koude biertjes gaan halen. Goed, ik denk dat iedereen wel een idee te pakken heeft nu van deze rust. Iedereen voorzien van een refill?
Ja,
absoluut, absoluut.
Zo, we hebben een primeur, mensen.
We hebben een primeur. Wat dan?
Wordt mijn eerste slokje.
Oeh, Nerdbier Oranje.
Oh, nice.
Ja, ik heb mijn al op.
Maar dit wordt de eerste keer dat ik hem drink.
Oké. Lekker.
Nice. Ik heb een biertje van Fort Brouwerij. Duits en Lauret staat er volgens mij. Kim, ja, Duits Lauret. Ik weet niet waar vandaan komt, maar dat heb ik van een MDOT-luisteraar.
Lekker. Van die Exchange.
Ja.
Nou, leuk.
Nee, niet van de Exchange, niet van de bier. Nee, ik had een... wat had ik over? Ik had een wekker, volgens mij was dat over. En die had ik op de marktplaats gezet. Op de Slack. Okay. En ik zei, nou, wat je voorbrengen volgens mij.
We zijn toch niet aan het opnemen nu?
Jawel, niet ik heb de opname gewoon door laten worden.
Verdorie! Nee, maar in dat geval maak ik even een officiële shout-out van. Want de bierbrouwer die onze nerdbiertjes maakt, Peter, helpt de brouwer eigenlijk vooral. Ik had gewoon keurig besteld in de winkel. En toen ging ik goed kijken in mijn doos en toen zaten er 3 blikjes in verstopt. Zij maken namelijk ook Koerspret. En ik heb hier de Koerspret Triple. Die had hij heel stiekem in mijn bestelling de gratis bijgegooid. Dus nice. Mocht ik zo meteen hele rare dingen gaan zeggen, dan is het allemaal Peter's schuld. Want ik ga dus nu dit trippeltje achterover tikken zo meteen.
Had jij niet een hele volle doos aan?
Nee, ik had 3 sixpacks gekocht. Omdat ik had namelijk ook nog een soi groen en ik had nog wat rood. En ik heb alle kleuren nog staan. Dus ik woon op 57 vierkante meter, weet je. Dus op een gegeven moment is je huis ook gewoon vol. Dat is een probleem dat ik binnenkort ga oplossen. Maar daarover hebben we inmiddels voldoende gezegd. Dus ik had zoiets van, ik had er helemaal geen rekening mee gehouden dat 3 sixpacks ook gewoon in een doos voor 24 flesjes komen. Maar dan met 6 open plekken. Ja. Nou, hij heeft dus 3 van die 6 open plekken.
Had gemakst. Wat cool.
Had hij gebruikt om eventjes een cadeautje te geven.
Inmiddels dit biertje proeft Gerard goed bier. Dankjewel. Jorn, wat drink jij eigenlijk?
Het is een Van de Streek.
Lekker.
Ken jullie dat? Het is een IPA van de Streek.
Nice.
Ken ik zeker, ja.
Hey, nou ja, genoeg over bier. Meer daarover.
Nooit genoeg over bier. Maar
genoeg over bier.
Nee, maar...
Ja, nee, is goed.
Voor nu,
Voor nu. Voor nu, zeker. En meer daarover kun je natuurlijk in het kanaal op de Slack vinden. Net als het kanaal Vragen van de Luisteraars, waar echt weer superveel vragen op binnen waren gekomen. En zoals ik al eerder noemde, best wel kritische vragen. Dus ik ben heel benieuwd, Jorn. Als het goed is, had je ze zelf ook al een beetje doorgelezen. En nou is het goed gebruik dat de gast hier ook vragen mag stellen. Had jij zelf al een vraag in gedachten? Dat je zei van, nou, die lijkt me wel leuk om in ieder geval te behandelen.
Ja, zeker. Ja. Dus ik vond het inderdaad ook mooi dat ik vond het leuk om te zien dat ze kritische vragen waren. Dus houd je scherp en dat is altijd goed, vind ik, om naar te kijken. Ik vond 1 vraag die sprong er wel echt uit. Die had ook heel veel likes en emojis.
Diamantjes.
Diamantjes. en die ging over of het nou echt nodig was.
Wie's vraag is dit? Weet je dat toevallig?
Nee, dat weet ik niet uit mijn hoofd.
NG.
Dan zal ik hem wel even voorlezen, want dat is wel netjes inderdaad. NG vraagt, Ook is een hele lange vraag. Waarom is het nodig dat we smartphone minder gebruiken? Onderzoek laat nauwelijks effecten op ons welzijn zien op groepsniveau. Zie bijvoorbeeld onderzoek van Amy Orban. En onderzoek naar effecten op individueel niveau laat zien dat maar rond de 10% van de mensen zich slechter gaat voelen na gebruik van social media. Ongeveer een even groot groep beter en voor de rest geen effect. Zie onderzoek van Patty Valkenburg en haar team bij Project Awesome. Er is ook meer bewijs voor een positief effect op offline vriendschappen dan een negatief effect. Dus waarom is het eigenlijk nodig?
Ja, ik vond het wel een hele interessante vraag, want ik had zelf dat onderzoek nog nooit gezien. Dus ik was ook blij dat hij dat stuurde. Omdat ik zelf hebben we natuurlijk ook heel veel onderzoek gedaan naar welk onderzoek er al was en wat er nou onderzocht is van de effecten van smartphones op onze mentale gezondheid. En daar kwamen eigenlijk, voor zover wij konden vinden, kwamen we daar redelijk op dezelfde effecten uit. Dat social media een negatief effect had op bijvoorbeeld dingen als zelfperceptie, dus je zelfvertrouwen. En dit onderzoek, dat weerlegde dat eigenlijk. En het was niet gefund door rare dingen of zo. Ik had het even opgezocht. Het was gewoon door TNO gefund, onder andere. Ik vond het wel interessant van die onderzoeken. Die spreken elkaar dus eigenlijk heel erg tegen. Van wat wij tot zover hadden gevonden, was allemaal dat social media slecht is voor mentale gezondheid. Dat het een negatief effect heeft op bijvoorbeeld zelfperceptie. Omdat je vergelijkt je heel erg met anderen op die platformen. En je ziet alleen maar de goede dingen. Dus dan is het ook wel redelijk logisch als je er zo over nadenkt dat je zelfvertrouwen misschien wat naar beneden gaat. Omdat je ziet gewoon allemaal mensen die leuke dingen doen op mooie momenten. Dus ik denk dat het ook wel nice zou zijn om daar wat meer over te weten te komen. Ik hoop dat die onderzoeken ook doorgaan en dat ze misschien ook nog een studie doen om dit nog eens te kunnen gaan checken ook.
Wat hier ook in de vraag wordt aangegeven is dat dus maar bij 10% zou je dus die trigger die je nu omschrijft, hè, die heel logisch is, die ook vaak beschreven is in media. Maar dat onderzoek, of dat correct is, weet ik natuurlijk ook niet. Maar volgens het onderzoek zou dat dus maar bij 10% van de mensen het geval zijn. Daar komt dus de vraag ook vandaan van in hoeverre hebben we dus zo'n apparaatje dan echt nodig?
Ja, precies. En want er is dus ook heel veel onderzoek gedaan waarin het juist het compleet tegenovergestelde stond. Er is een onderzoek, ik weet niet uit mijn hoofd, maar ik geloof uit 2014, waarin Facebook en andere social media platforms werden gelinkt aan minder zelfvertrouwen. Er is ook een ander onderzoek wat social media gebruik linkte aan minder satisfaction. Ik weet niet hoe je dat Nederlands woord, maar eigenlijk hoe gelukkig je bent in het leven. Dat allemaal naar beneden ging als je meer social media gebruikte. Daar werd gewoon een hele duidelijke correlatie in gevonden. Dus er is ook heel veel onderzoek wat het andere punt weerlegt. Dus daarom vond ik het wel gewoon een interessante vraag. Ik kan daar zelf natuurlijk geen uitspraak over doen. Van ik weet niet wat waar is en wat niet. Dus aan de ene kant, ik snap zijn punt, zeg maar. Maar misschien, ik ben bang dat het misschien een beetje cherrypicking is van onderzoek. Dat het zoeken is van een bepaald onderzoek dat je standpunt ondersteunt. En daar kijken wij dus ook wel een beetje voor uit. Daarom zeg ik van, ik zou wel graag meer van deze onderzoeken willen zien. Omdat het juist zo belangrijk is van, wat doet het nou echt met onze mentale gezondheid? Je ziet best wel veel onderzoeken die al gedaan zijn ook met kinderen over de effecten van social media op de mentale gezondheid van kinderen. Het werd al gelinkt aan zelfmoord rates in Amerika bijvoorbeeld, dat die met ongeveer 300% omhoog zijn gegaan bij meisjes tot 12 jaar in Amerika in de afgelopen 10 jaar. En ook dat die voor meisjes tot 15 jaar geloof ik ook rond de 200% omhoog zijn gegaan sinds de introductie van de smartphone. Dus er zijn ook wel heel veel onderzoeken die juist het tegenovergestelde beweren. Dus daarom vond ik het juist wel een goede vraag.
Ja, wat ik heel interessant vind is dat, maar dat komt misschien ook wel door de manier waarop de vraag gesteld wordt. Jij hebt toch een bepaalde trigger om, ja, in de verdediging gaan klinkt heel negatief, dat bedoel ik het niet. Maar je wijst er wel op dat er onderzoeken zijn die iets anders laten zien, dat je graag een compleet plaatje wil hebben. Terwijl je dit alles aan het vertellen bent, denk ik bij mezelf, dat hoef je eigenlijk helemaal niet te doen. Want het enige dat jij en je bedrijf doen is, je maakt iets. Het feit dat het verkoopt, betekent dat die vraag en dus de behoefte er is. Dus ja, de facto, op het moment dat jij een bedrijf uit de grond kunt stampen en dat kunt draaien blijven houden op de verkoop van van deze maatregel, eigenlijk een hardwarematige maatregel. Ja, dan is de vraag stellen en beantwoorden. En dan is het dus nodig, want mensen willen het hebben, mensen kopen het. Mm-hmm. Dus daar, there's your answer. Zo simpel kan het, zo simpel kun je het ook maken.
Maar het is toch met name, nou ja, ik kijk er zo naar dan, dat het een eigen perceptieding is. Ik vind dat ik te veel op mijn telefoon zit en dit zou me kunnen helpen. Nou, dan is iedereen toch al gelukkig?
Nou, maar ik snap de vraag wel. Want,
tuurlijk.
Er wordt in de vraag natuurlijk ook gewezen op de positieve effecten. Ik bedoel, zeker in deze tijd. Ik heb een heel aantal vrienden die ik buiten coronatijden veel vaker zag. En een aantal van hen is niet een smartphone-held. Als in, doet er vaak wel lang over om te antwoorden. Ja, leest berichten en antwoordt dan pas veel later. Je kan me echt niet bozer maken dan dat. Maar goed, dan weet je dat. Ik snap wel dat, volgens mij, de vraagsteller die wijst daar ook op van, ja, er is ook een positieve door mensen die overmaat, weet je wel, die zijn wel lekker benaderbaar. En daar hou je dus op afstand een korter lijntje mee dan mensen die heel waaks op hun smartphone tijd zitten.
Ja.
En daardoor dus ook misschien wat minder beschikbaar zijn.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. We hadden ook een kind gesproken en dat vond ik wel echt een hele mooie quote. Hij zei, ik ben niet verslaafd aan social media, ik ben verslaafd aan mijn vrienden. En ja, dat laat ook gewoon zien van, als je bijvoorbeeld in deze tijden van corona, als dan je enige middel of manier is om in contact te blijven via social media, dan is het gewoon een super mooie tool, zeg maar. En dan zou ik me niet kunnen voorstellen wat er slecht aan is op die momenten. Dus ja, ik denk dat het heel erg gaat om het vinden van een balans daarin. Van wat is een goede balans? Want te veel van niks is goed, zeg maar. En zeker omdat die platforms gemaakt zijn om je zoveel en zo lang erop te laten blijven. Dan ik denk dat het wel belangrijk is om ook naar die onderzoeken te kijken, omdat het gewoon een heel groot effect kan hebben op een hele grote generatie, waar we onszelf misschien nu nog niet zo bewust van zijn. Dus daarom denk ik juist dat, ja, ik reageer erop, omdat je hebt gewoon gelijk van, ja, als wij het gewoon verkopen, dan is het oké. Maar ik denk dat we ook gewoon echt wel goed moeten gaan onderzoeken van wat die effecten zijn op kinderen, vooral omdat kinderen nog niet zo bewust zijn van waar ze hun tijd aan besteden en misschien heel erg daarin door kunnen schieten en dat het daardoor misschien negatieve effecten zou kunnen hebben. Maar ja, als de onderzoeken als dit zeggen dat dat geen negatieve effect is, dan is dat heel mooi, zou ik zeggen.
Zijn jullie daarmee bezig? Even in het verlengde van deze vraag, want dat proef ik een beetje tussendoor, dat lees ik een beetje tussen de regels door. En Geef vraagt eigenlijk naar de wetenschappelijke basis van de noodzaak van jullie product. Jur weerlegt dat met er is markt voor, dus blijkbaar is er vraag naar. Hebben jullie aandacht voor een wetenschappelijke onderbouwing?
Ja, we zijn wel ook bezig met een studie met dat heet de Digital Society. Dat is een soort van coöperatie van 14 universiteiten in Nederland. En we zijn vooral met Tilburg Universiteit bezig met een onderzoek naar, ja, eigenlijk Unplug vergeleken met andere softwareoplossingen, vergeleken met geen andere oplossingen of iets. En dan kijken naar dingen als algemeen welzijn, hoeveelheid slaap die mensen krijgen, aantal cognitieve tests. Dus ja, we zijn daar wel mee bezig.
Oké, okay, nice. Floris, heb jij nog een vraag op de korrel?
Ja, van mijn eerwaarde vriend Frederik Muller. Waarom is FOMO zo'n probleem?
Ja, vind ik wel een lastige vraag. Ik had die vraag zelf niet gezien. Waarom is FOMO een probleem? I don't know.
Nou ja, het is wel een grote reden waarom mensen toch telkens weer naar dat mobieltje grijpen.
Het is ook misschien wel een reden om jullie product niet te kopen.
Ja. Ja, denk je? Ja.
Nou, weet ik niet. Het begrenst mij in connected zijn.
Ja. Ja.
Dus vergroot misschien mijn FOMO wel.
Ja, hier zie je heel erg... eigenlijk wat echt... Ik denk een van de misschien wel problemen is... zou je kunnen zeggen van social media... is dat ze heel erg inspelen op... ja, eigenlijk dat basisinstinct van alle mensen... om verbonden te zijn met andere mensen... maar dat eigenlijk op een bepaalde manier uit aan het buiten zijn. Omdat je... ik weet niet of jullie misschien... Digital Minimalism van Cal Newport hebben gelezen. Maar daarin beschrijft hij van... hij heeft dan een week zonder telefoon geleefd. En hij had daar eigenlijk alleen maar... heel veel voordelen van. En natuurlijk is dat voor ieder persoon anders. Maar dat checken van social media... om het uur checken, dat is eigenlijk helemaal niet nodig om die aantal connecties die je echt belangrijk vindt te onderhouden. Van de mensen waar je echt een goede verbinding mee hebt, die verdwijnen toch niet zomaar uit je leven en die zullen toch niet zomaar weggaan. Dus ik denk dat die fear of missing out, dat misschien een soort van fabricatie is... van die social media platforms, dat ze dat een beetje aan het uitbuiten zijn.
Natuurlijk, ze spelen er goed op in. Hey, even een beetje gelieerd hieraan. Sorry dat ik even jullie de pas afsteek, maar ik heb een kleine secundaire vraag. Als ik zo'n telefoon heb met jullie app erop en ik heb mijn key er niet in, krijg ik dan nog wel notificaties?
Ja, van apps die je niet als niet afleidend hebt bestempeld wel, maar mm-hmm. van afleidende apps die worden notificaties gefilterd.
Oké. Okay. En de andere alert komt dan weer wel door?
Ja, ja.
Mm-hmm. Of hoe heet dat ding? De
NL Alert, ja.
NL Alert, ja. Mm-hmm. Sorry, die zocht ik.
Ja, Amber Alert is ook belangrijk, maar...
En dat wordt gestopt, toch?
Ja, wordt gestopt. Dat is niet waarom, ja. Maar ze gaan ermee stoppen.
Stekker eruit.
Want we hebben nu genoeg kinderen in de wereld, we hoeven ze niet meer te redden.
Ja, zoiets misschien. Ja, hier had jij nog een vraag op de call.
Ik dacht, ik had die...
ik vond dat wel een goede vraag.
Ja, okay. Maar misschien niet eentje waar Jorn direct de antwoord op heeft.
Nee. even kijken hoor. Dit is een vraag van Folie. En Folie die vraagt... Heeft corona nog impact gehad op Unplug?
Ja, op zich wel. Maar voor ons... kijk, door al dat thuiswerken en zo zijn denk ik veel meer mensen zich nog bewuster geworden van de afleiding van de smartphone tijdens het werken bijvoorbeeld. Dat horen we in ieder geval van best wel veel gebruikers dat ze het gekocht hebben voor thuiswerken of thuis studeren. Omdat het toch wel best wel afleidende dingen kunnen zijn tijdens het werken. Dus in die zin ja, heeft het voor ons... in ieder geval dat thuiswerken heeft dan wel een positief effect gehad op de verkoop in ieder geval. We hebben in ieder geval geen last gehad van corona. Kijk, we hebben gewoon, als je puur naar een pluk kijkt, want natuurlijk hebben we er persoonlijk wel last van. Het is nooit makkelijk om zo lange tijd thuis te werken en vrienden niet vaak te zien en zo. Familie en dat soort dingen en ook mensen die ziek worden in mijn omgeving, maar als je gewoon naar een pluk kijkt, dan heeft het voor ons wel positief uitgepakt, denk ik, voor het bedrijf.
Je hebt wel de mond-op-mond gemist, dat de mensen op het terrasje hun telefoon wegleggen en dan met dat ding moeten gaan lopen, ja. Dat stukje.
Ja, klopt, ja, dat is wel waar. Ja, dat zien we nog wel. We krijgen ongeveer 1 op de 7 aankoop of zo van mensen die het dan van vrienden hebben gehoord. Dus we zien dat nog wel een beetje, maar dat is wel waar, ja.
Oh, dit smeekt echt om influencer marketing.
Ja.
Mm.
Ja, maar echt.
Mm-hmm. Ja, we zijn ook al aan het kijken of we gewoon wat sleutels gratis kunnen opsturen naar wat mensen. Dus als je een wil, dan stuur je het rest maar door.
Ik weet niet waar je het over hebt, maar ik spreek je naar de uitzending.
En dan zien we Jur volgende week, hè, met dat dingetje in zijn hand op Instagram.
Ik heb nou iets
leuks. Doe niet meer mee.
Leuks, joh. Oh.
Hij is wel de enige van ons met een Android-telefoon.
Ja, precies. Ja, daarover gesproken.
Maar ik voel me nu zo buitengesloten ineens. Wat
hoezo? Jij bent de enige die dat ding kan gaan gebruiken. Ik heb zoiets van, voor mij zou het fantastisch zijn, maar ja, ik heb iOS. Ja,
dat is die fear of missing
out. Dat was ook de vraag van Ashwin Marsman. Die vroeg zich af, namelijk, die las dat de iOS-versie in ontwikkeling is, hadden we het al even over gehad. Wat is nu dan de status daarvan? De verschillen vraagt hij ook naar, maar die hebben we al een beetje besproken. Maar hoe ver zijn jullie?
Ja, dus we zijn echt, want ik zelf ben Android en Java ontwikkelaar, dus ik zou mezelf, ik wil dat zelf niet op me nemen, dus we zijn nu voor die investering druk bezig. En zodra die investering rond is, gaan we een iOS-ontwikkelaar in dienst nemen. Dus de tijdlijn is om in januari of februari volgend jaar de release te doen van iOS.
De release. Oké, dus je hebt dat in de komende maanden waarschijnlijk wel ontwikkeld.
Ja, dat is de planning, ja.
Oké.
Okay. Nice.
Floris, of Jorn, had je zelf nog een vraag?
Ik zit nu niet in de chat, dus ga jij maar, dan ga ik even kijken.
Nou, we kunnen wel even in het verhaal van Hassie duiken anders. Vind ik eigenlijk wel nice. Want Hassie heeft namelijk een groot verhaal geschreven. En die stelt eigenlijk een aantal vragen erin. Jorn, ik weet niet of je hem zelf had meegelezen. Het begint eigenlijk bij het eerste punt dat jullie een fysieke key aanbieden om het omzeilen eigenlijk tegen te gaan, wat je bij de software oplossingen goed kan. Alleen zegt hij, ja, met wat jullie schrijven over de lost functie, dus dat je kan zeggen van nou, ik ben mijn plugje kwijt, ik wil toch even mijn functionaliteit terug, dat je het dus eigenlijk wel kan omzeilen. Waarom zouden mensen dan, die dus eigenlijk in de loophole van het omzeilen zijn getrapt in de digitale oplossingen, waarom zouden ze dan wel een plug blijven gebruiken? Dat is eigenlijk de eerste vraag die je stelt.
Ja, dus wat ik in het begin ook al even zei, van dat is dus inderdaad, je kan dat zeggen van ik ben hem kwijt, maar dat kan je maximaal 5 keer doen. En dat hebben we ook gedaan om het soort van te voorkomen dat dat een omweg wordt die mensen gaan gebruiken. Dat ze gewoon zeggen, ik ben hem kwijt en 10 minuten later hebben ze hem weer gevonden. Dat je dat 5 keer maximaal kan doen. Dus dan weerhoud je jezelf er toch van om dat als oplossing te gebruiken. En ook wat ik al zei, van ik denk juist dat het ook, en dat horen we ook van gebruikers, dat het echt een commitment is naar jezelf toe om €30 voor zo'n product te betalen. En ja, dat je eigenlijk jezelf een beetje aan het voorliegen bent als je dan op die manier gaat omzeilen, omdat je, ja, je hebt gewoon ervoor betaald en je wil dat dus blijkbaar voor jezelf veranderen. En dan kan je misschien af en toe even in een zwak moment even toch even wat veranderen, maar ja.
Maar hoe makkelijk is het? Druk ik op een knop en dan kan ik meteen alles gebruiken?
Ja, het zijn wel een aantal kliks, dus je moet even naar de unplug instellingen. Dan moet je zeggen, ik ben hem kwijt, dan moet je je wachtwoord invullen. En dan duurt het nog even een tijdje en dan gaat hij naar normale modus.
Oh, er zit ook een delay in.
Ja.
Ja, oké. Okay. Dus dat moet eigenlijk voldoende die barrière toch blijven opwerpen in vergelijking met de software oplossingen.
Nou, maar zo'n delay is natuurlijk wel een ding.
Ja,
ja, dus die delay is niet zo lang, dat ze gewoon 5 seconden of zo.
Ah, oké, okay. Want er staat hier nog wel een paar minuten, dus ik ging er even vanuit dat het nog wel 2 minuten zou zijn. Ah, anders nee. Is het echt best wel irritant.
Ja, klopt. Ja. Nee, dat is het niet.
Jammer. Oké.
Okay. Okay. Hey, nee, en als tweede punt begint hij eigenlijk over wat je zelf al noemde. Het lijkt alsof er heel veel mensen bij het bedrijf werken. Daar had Hassie ook even naar gekeken, naar die pagina op jullie website. Hij heeft daar uitgebreid aandacht aan besteed. En hij zei, ja, er zit een heel team aan mensen in. Maar er zijn eigenlijk maar 2 mensen die aan het device zelf werken. En de rest, 9 anderen. En dat is allemaal sales, zowel direct als indirect. En wat hij schrijft, hij zegt, ja, ik zou eigenlijk verwachten dat als je een device wat zo inspelt op gedragsverandering, dat je daarbij op zijn minst iemand betrekt die je op de payroll zet met een opleiding of expertise in de gedragskunde of in de psychologie. Vinden jullie dit niet nodig?
Dat is wel grappig, want dat hadden we net ook besproken, maar ik had helemaal niet door dat. Dus ja, dat vinden we zeker wel nodig. Ik denk juist dat het echt wel een hele goede toevoeging zou zijn als we iemand kunnen hebben die gedragsverandering expert is of op een andere manier meer over psychologie kan vertellen en daarbij kan meehelpen. Ik denk dat dat heel veel waarde zou hebben.
Maar waarom hebben jullie die niet aan het begin betrokken?
Ja, dus we betalen nog steeds. Dus er staan nu 9 mensen daar, maar hij zegt over de payroll, maar die is er niet. Dus die mensen die dat doen, die doen dat allemaal omdat ze in een pluk geloven. En omdat ze het een mooi product vinden. Bijvoorbeeld diegene die de blog schrijft, die vindt dat heel leuk om te doen. En degene die social media doet, die doet dat ook omdat ze in het product gelooft. Dus zo hebben we best wel een aantal mensen die daar als team bij staan, maar die zijn dus part-time en die worden ook niet betaald.
Dat is een beetje community-driven bijna.
Misschien een beetje wel, ja.
Nice.
Op zich goed om die community te hebben, laten we wel zijn. Dus is het dan een kwestie van cash?
Hoe bedoel je?
Is het gewoon een kwestie van muntjes?
Nee, dat je iemand niet eerder hebt aangetrokken.
Ja.
Dat is wel, ja, dat is het zeker. Kijk, we zouden dat graag doen, maar dan is het inderdaad, dan zouden we diegene waarschijnlijk moeten betalen. Of we zouden iemand moeten vinden die dat bijvoorbeeld part-time wil doen, ook met ons. Maar ja, dat is gewoon een kwestie van cash dan inderdaad, ja.
Ja.
Ja. Hey, Hansi is nog even doorgegaan op jullie website en heeft daar met een hele kritische blik naar gekeken. Neem dat vooral ook mee. Hij zegt dat er veel gerefereerd wordt aan allerlei random papers, boeken, infographics. En jullie proberen je product goed te onderbouwen in die zin. Noemt daar wel bij dat sommige zonder bronvermelding of absolute cijfers genoemd worden. En dat er enkel percentages genoemd wordt. Hij vroeg zich af of er iemand van jullie gekwalificeerd is om deze data op een juiste manier te interpreteren. We hadden het wel even gehad over de wetenschappelijke onderbouwing natuurlijk. Maar...
Ja, dus we hebben inderdaad gewoon een onderzoekspagina, unpluk.com/research. En daar staat een aantal onderzoek op. Ik weet niet precies welke bronnen hij het over heeft, want ik geloof dat we wel overal bronnen bij hebben staan. Uit mijn hoofd zou ik dat niet zo goed weten. Want,
nee, ja. Maar meer op de inhoud. Mm-hmm. Bedoel, wetenschap is natuurlijk een vak. Mm-hmm. Jij bent industrieel ontwerper. Om kritisch naar die onderzoeken te kijken.
Zo bedoel je. Ja, nee, ja. Het is natuurlijk... ik ben industrieel ontwerper van de universiteit. Dus het is wel wetenschappelijk niveau geweest. Dus wij hebben zelf ook wel papers geschreven. Ook wel veel onderzoek gedaan, ook heel veel papers moeten lezen. Wij zijn daar zelf wel voor gekwalificeerd ook.
Ja, dat eigenlijk jullie toe, die expertise. Oké, dan denk ik dat we zo Hassi's pleidooi best hebben doorgewerkt. Niet waar? En dan ben ik wel benieuwd. Jorn, heb je inmiddels tussen het beantwoorden door in het dokje kunnen kijken en een nieuwe vraag gevonden?
Ja, zeker. Ik vond de vraag van Stef vond ik wel leuk. Ik weet niet of Stef een vrouw of een man is. Maar hij of zij zegt, als smartphone verslaving niet meer bestaat dankzij een pluk. En mensen... die zitten nu op Maarten, nu kan ik het niet lezen.
Oh, sorry.
En daardoor zichzelf van de markt af heeft gedrukt, zie je het dan ook als een succesvol product. En ja, dat vond ik wel een hele mooie vraag ook. Ik zou zeggen ja. Dan is ons doel bereikt. Dus ons doel is echt om mensen te helpen om die tijd op een waardevolle manier te besteden. Dus als dat lukt op deze manier, dan hebben wij ons doel bereikt.
Ja, goed. Dan hebben jullie je morele doel bereikt. Maar hoe zit het dan met je commerciële doel? Ik bedoel, op een gegeven moment moet jij ook gewoon boodschappen kunnen doen, toch?
Ja, klopt. Ja, en ik denk als we dit doel bereiken, dan kunnen we zeker wel boodschappen doen. Kijk, er zijn zoveel mensen op de wereld die dit probleem ervaren. En als we voor al die mensen... Het gaat echt hand in hand. Vroeger dacht ik heel vaak van ja, als je geld verdient, geld verdienen is slecht. Maar ik vind het zo mooi met een pluk dat we geld verdienen en iets goeds doen voor de wereld. En dat hand in hand gaat, zeg maar. Als we heel veel verkopen, dan helpen we ook meteen heel veel mensen. Dus ik denk dat dat ook wel hiervoor geldt.
En de vervolgvraag... Ja, sorry jongens, ik wil je niet te pas afsnijden... maar de vervolgvraag van Stef staat eronder. En die vind ik ben ik wel nice, want nu we toch in dit scenario zitten... Hij heeft zelf de follow-up vraag... waarin hij zegt, welk probleem zou je dan willen oplossen? Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
Ja, daar zit ik zelf... ik heb een hele lijst met problemen... waar ik wel aan zou kunnen werken. Allemaal ideeën voor verschillende startups. Ik denk zelf... dat ik heel graag iets met de energietransitie zou willen doen. Dus met klimaatverandering. Of aan de andere kant ook iets met mentale gezondheid. Dus mensen daar ergens mee helpen. Maar dat zijn meer hele grote onderwerpen. En
dat klinkt wel niet heel concreet, hoor. Nee,
ook een soort energietransitie, overigens.
Ja, klopt, ja. Ja, dus ja, specifiek wel een aantal ideeën daarin, maar... dat zou ik ook... Ik zou daar gewoon wat onderzoek naar gaan doen. En kijken welk probleem mij dan het meest aanspreekt op dat moment.
Oké, nice. Floris?
Oh, just a sec. Ik was met schermpjes aan het schrijven. Oké, komt ie aan. Ik ga eventjes de meest nare dubbele vraag stellen die er is. Van Leo en van Sjoerd. Vraag... aan Jorn. Hoe kijk jij als industrieel ontwerper aan tegen de superioriteit van de bestekla vergeleken met het achterhaalde bestekmandje of korfje in de vaatwasser?
Ja, ik vind de bestekla handiger zelf. Want kijk,
Jorn, je begrijpt dat je moet even weten dat je nu zeg maar de helft van de community per definitie tegen je in het harnas. Ja. Ja. Maakt niet uit hoor, want als je het andersom had gezegd, dat je de andere helft.
Ja.
Ja. Ja. Weet je wat het is? Met zo'n bestekbakje, wat ik zo onhandig vind, is dat je als je daar een beetje van die lange dingen zoals een spatel of zo in hebt. Ja, misschien moet je daar ook geen spatels in zetten, maar dan heb je dat dingetje dat ronddraait, weet je wel. En die tikt er dan altijd tegenaan en dan wordt het niet schoon. Dus ja.
Ja, nee, die moet je ook neerleggen, inderdaad. Ja. En daar heb je eigenlijk weer een
laver nodig.
Ja. Ja, aan de andere kant is een mand natuurlijk heel fijn, want die kan je uit die vaatwasser pakken en bovenop het aanrecht zetten waar je bestekla zit, zodat je heel makkelijk. Dus ja. Het heeft voor- en nadelen, toch?
Mm-hmm, ja.
Oké, okay, ja, Sjoerd, we hebben ook jouw vraag beantwoord bij deze. Veel plezier ermee.
Mooi. Hier,
ik heb er eentje voor je geselecteerd.
Oh, waar ben je? Floris wil graag dat ik deze vraag stel. waarom, deze vraag is van Leo. Waarom kunnen we vragen insturen tot woensdagmiddag 5 uur? En is 5 uur niet al in de avond? Ja, nou, Floris... Beantwoord jij deze vraag eens?
Ik zeg wat jij wil. Ik vind, ik werk gemiddeld tot 6:30. Dus na het werk wordt het avond en tijdens mijn werk is het middag. En andere mensen werken tot 4:30 en dan is het voor hun anders.
Ja, maar ik had dit gezegd tot woensdagmiddag 5:00.
Ik ook.
En ja, maar ik had volgens mij middag erbij genoemd zelf. Maar ja, ik werk natuurlijk eigenlijk op elk uur wel eens. Boeien, 5:00 is eind van de middag en niet in de avond, beste mensen. Geen discussie over mogelijk.
Mijn avond begint om 6:00.
Jongens, ik wil nog even, want we hebben nog wel een paar mooie vragen.
Sorry, ik vond het gewoon te grappig.
Ja, maar dit is ook helemaal geen punt van discussie. Het is in de middag. we gaan door. Even kijken, want Jorn, je zit nogal in de mentale well-being, wellness en... jullie willen ook wat gaan doen met gedrag. Behouden als jullie eigen een plukdingetje. Jantje Willy heeft daar... Heeft daar een goede vraag over. Die vroeg, wat zouden een aantal sociale regels kunnen zijn om tijdens de dag je mobiel minder vaak te gebruiken? Bijvoorbeeld tijdens het gezamenlijk eten leg je je mobiel weg. Heb jij daar ideeën over?
Ja, we spreken best wel veel mensen die een aantal sociale regels inderdaad, bijvoorbeeld tijdens het eten leg je mobiel weg, voor het slapen gaan, dus dat je mobiel in een andere kamer legt dan waar je slaapt, dan moet je wel dus zorgen dat je een andere wekker hebt. Voor de rest, ik gebruik hem zelf. Ook niet als ik in een groep zit. Je hebt een soort van effect wat nu ook een beetje onderzocht wordt, wat eigenlijk een beetje op gapen lijkt, waar je Je kan het soort van telefoon wave noemen. Dus als één iemand de telefoon pakt, dan kan je zo in de kamer zien en dan langzaamaan neemt het de hele kamer over. Dus ja, dat soort dingen.
Is dat iets waar je met een pluk ook iets in zou willen doen? In dit soort adviezen of zo?
Nou ja, wij willen echt meer wel de kant op van individueel begeleiden in waar jij je tijd aan gaat besteden. Dit kunnen meer gewoon sociale gedragsregels zijn waar je misschien eens een blogpost over kan schrijven of zo, maar ja.
Ik heb een feature request voor je, die hieruit voortkomt. Vroeger hadden we stekken. Dus iedereen pakt de telefoon met het scherm naar beneden, leg je hem op de tafel.
Oh ja.
Maak een toeltje in je app waarbij je degene die als eerste zijn telefoon oppakt de rekening moet gaan betalen of zo.
Automatiseer dat via een tikkie.
Wow. Ja.
Wow.
Nice.
Ja, nou hier. Ja. Dus je kan geld ophalen bij ABN, want dat is de eigenaar van Tikkie.
Ja, precies. Ja, we hebben dit even gefixt voor je. We gaan zo meteen door naar de tips. En misschien al als klein voorafje de vraag van Stefan. Jorn, je bent veel met meditatie bezig. Ik weet niet of je ook apps gebruikt. Wat is de beste Nederlandstalige gratis meditatie-app voor Android? En als je zegt, die gratis troep, die is allemaal niet goed, je moet iets betaals, heb je andere tips?
Ja, nee, er zijn wel echt goede gratis apps, hoor. Je hebt Insight Timer, die gebruik ik zelf. En ja, die is gewoon gratis en daar staan heel veel meditaties op. Geloof iets van 20.000 of zo, die gewoon gratis kan beluisteren. Daarmee kan je ook, dat zijn dan guided meditations. Je kan ook meditaties doen waar je gewoon een timer zet.
Maar die zijn niet Nederlandstalig, neem ik aan.
Die meditaties, die zijn niet Nederlandstalig, nee. Dus de app, je kan wel de app. Was de vraag van Nederlandstalig?
Ja, sorry, yeah. In de vraag stond wel specifiek
okay. Nederlandstalig. Sorry, dat had ik niet gehoord. Nee, dan zou ik het niet weten, eerlijk gezegd. Ik ken geen Nederlandstalige meditatie apps.
Ja, ik geloof dat meneer Klupping en meneer Pelen samen een meditatie-app gingen maken. Maar dat is nooit echt gebeurd.
Nee. Maar goed, die is er nu ook niet om daar wat over te vinden. Insight Timer staat opgeschreven, Jorn. Maar volgens mij heb je nog een andere tip. Mag je lekker zo meteen vertellen, want eerst is Jurien.
Waarom moet ik nou weer beginnen?
Ja, nou, dan ga ik wel.
Ik heb helemaal de blut nog niet.
Laat me dit een keer hosten.
Ja, oh ja, sorry man. Ja, niks doen, maar luister nou eens gewoon naar de host.
Het zijn gewoon allemaal dingen. Het zijn gewoon allemaal dingen.
Ja. Yeah.
Maar Floris Schimmer.
Nee, ik ben niet de host. Nee. En jij ook niet.
Oké. Ik ga wel eerst. Op Netflix heb je een serie nu die heet Shadow and Bone. Die is heel erg tof. Het had een beetje Game of Thrones moeten worden. Is het niet helemaal. Het is een serie op basis van boeken in de Grisha First. Dat kun je googlen of gewoon op de link klikken die ik hopelijk aan Maarten ga geven. En dan weet je wat meer van die boeken. Of je gaat gewoon de serie op Netflix kijken. Het heeft magie. Het is een fantasiewereld. En het toffe eraan is als je die serie helemaal blanco gaat kijken, dan ben je best wel onder de indruk van hoe goed het allemaal uitgedacht is en hoe het allemaal klopt. En er is een hele wereld en er zijn talen en shit. En dat is logisch als je weet dat er volgens mij al minimaal 6 boeken in die reeks zitten. Dus in die zin eigenlijk niet meer dan logisch dat daar ooit een serie van zou verschijnen. En dat is nu dus gebeurd op Netflix, Shadow and Bone. En een andere serie, net gereleased op Disney+, de eerste episode, The Bad Batch. Dat is een tekenfilm. Tekenfilm klinkt altijd zo kinderlijk, maar het is het eigenlijk
animatie.
Wel. Animatieserie in het Star Wars universum. Het is een soort van vervolg / spin-off van de Clone Wars. Dus als je dat tof vindt, dan vind je dit ook tof. Hierbij moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb alleen de eerste 10 minuten gekeken, gewoon om even de stijl. En de eerste app is namelijk 75 minuten. En toen ik dacht, ik ga hem even kijken, toen dacht ik dat het gewoon een Clone Wars-achtig iets zou zijn van een minuut of 20, 25. Hij bleek 75 minuten te zijn. Dus ja, die moet ik nog even gaan kijken.
Een soort van korte film.
Ja, precies. Maar de eerste 10 minuten, gewoon de stijl is heel vergelijkbaar met Clone Wars. Hetzelfde soort van humor. Ik denk, als je Disney+ hebt en je bent Star Wars fan, verplichte kost.
Alrighty.
Nice. Floris?
Alsjeblieft.
Oké.
Zo spontaan ook hier.
Ja, heerlijk. Dank je wel.
Zo nice.
Jurk kan dit. Dit zit hem gewoon in zijn bloed. Iedereen heeft wel eens last van vieze ramen. Of als je brildager bent, zoals ik, vieze brilglazen. En dan kan je je helemaal kapot kopen aan brillendoekjes en aan glassex. Maar ik vond dat heel duur. En omdat ik auto poetsen als hobby heb, heb ik ooit iets gekocht. En dat heet, moet ik even snel spieken, Glass Cleaner. Hey, ik kon een gekkere naam krijgen. Van Meguiar's, dat is een Amerikaans groot merk. Die doet daarin. Die hebben een professional line. En daarin kan je een gallon van die zooi kopen. Dus dat is 3,8 liter bijna. Die moet je nog even verdunnen. Het gaat 1 op 10 of 1 op 20 of zo. Dus je hebt helemaal niet zoveel nodig. Zo'n gallon kost iets van 4 tientjes. Koop er een spuitflesje bij. Ik heb nu eentje van 75 milliliter vast. Die zit gewoon in mijn tas. Die gebruik ik voor mijn bril of mijn telefoon. En het werkt fantastisch. En het ruikt veel lekkerder en het werkt veel beter. En het is veel goedkoper dan glassex.
Oké.
Okay. Ja.
Nice. Ja. Jorn?
Nice. Ik zag nu net dat een andere tip ook bij was gezet voor mij.
Ja, ik had Vipassana, waar je het net over had, die had ik erbij gezet. Ja. Ik denk, dan raken we die niet kwijt.
Nice. Ja, ik zal meteen ook even Future Thinkers, want ik had het dus net over Future Thinkers podcast. Dat is een podcast, daar luister ik heel veel naar. Het gaat over van alles van technologie tot meditatie, waar ik het al over had. Ze hebben een van de eerste afleveringen is met Vitalik Buterin. Dat is de creëerder van Ethereum. Dat is een cryptocurrency. Wel een hele interessante podcast met hele goede gasten. De laatste tijd iets meer richting het verkennen van bewustzijn en van jezelf. Dus dat vond ik ook wel heel interessant. Dus ik zou zeggen, ja, die kan je wel even checken.
En dan heb ik natuurlijk zelf ook nog een tip meegenomen. Eigenlijk twee. Gewoon omdat ik er super blij mee ben. Ik ben dus verhuisd en woon nu iets verder van mijn werk. En heb dus een elektrische Van Moof gekocht. En ik ben er echt mega blij mee. Dat is dus een elektrische fiets. Je moet maar eens even naar vanmoof.nl gaan. Dat is dat Nederlandse fietsmerk wat eigenlijk hufterproof fietsen maakt. Is het idee, in ieder geval was een originele concept. En die hebben nu alle elektra van de elektrische fiets heel nice in de buisjes verwerkt. En je ziet eigenlijk niet dat het een elektrische fiets is. Qua design super mooi. Lekker geeky met een app erbij. En kent wel wat. Als je op internet gaat zoeken, kom je best wat gedoe tegen. Maar er is veel beterschap beloofd en ook uitgevoerd. Dus de service is een stuk beter. En ik ben ontzettend blij met mijn Van Moof. Ik heb dan een S2, is de vorige generatie. De S3 is een doorontwikkelde versie daarvan. Check die website eens. En maak eens, als je in Amsterdam of Utrecht bent of zo, een testritje. Want het is echt, gaat de wereld voor je open. En als tweede tip, dat is misschien ook wel een beetje een open deur. Ik hoop niet dat die een keer genoemd is. Ik tip altijd spelletjes als ik met Nerds om tafel doe. En ik wil graag Wingspan even noemen. Dat is best wel populair. Al gaat dus misschien ken je het al. Maar het is een uitgebreid bordspel. En dat gaat over vogels. En je moet eigenlijk een machientje bouwen. Waarbij je met een behoorlijke dosis tactiek een soort opvangcentrum creëert en zo kan winnen van je tegenstander. Het mooie is dat het erg mooi is uitgegeven. Het staat mooi in het thema. En wat nice is dat er een hele makkelijke uitleg bij zit. Het is best een groot spel, veel elementen, maar de uitleg is super makkelijk, dus je kan eigenlijk vrij snel starten. Wingspan, check dat spel.
Zo, het is wel als boardgame is het best wel aan de prijs, toch? 5-6 tientjes of zo?
5 tientjes is het, ja. Ja, maar dan krijg je wel echt een serieus uitgevoerd spel. Gewoon redelijk goede kwaliteit. En ja, ik vind het wel het geld waard.
Er is ook een Steam-versie, zag ik. Dus je kan het ook op de PC spelen.
Oh, nice. Dat wist ik niet.
Kost iets van een tientje. Dus dat is echt wel vet.
Oh, cool. Nou, dan zullen we die ook even bij de show notes zetten.
Awesomeness.
Dus ik denk dat we daarmee aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurien Ubachs en Randal Pelen, die nu dus even lekker met vakantie is. En de panelleden zijn Joost Schellevis, Ruurt Sanders, Frederik Zevenbergen en ikzelf, Maarten van Woerkom. Onze gastnerd van vandaag was Jorn Richter. Thanks dat je er was, Jorn. Waar kunnen mensen nou meer over je te weten komen? Waar kunnen ze je vinden?
Ze kunnen me vinden op LinkedIn. Ook als ze een mailtje naar me willen sturen, jorn@unpluk.com. Dus ja, laat het vooral van je weten als je nog meer wil weten of een keertje wil praten over iets. Ik sta er open voor.
Oké, okay, cool. En dan rest mij nog de gehele afkondiging, waarin ik van alles moet gaan noemen. En dat doe ik straks anders wel even opnemen. Maar,
nee, doe het nu live, ik wil het horen.
Doe het nu live? Ja, ik heb dit eigenlijk nog helemaal
Randall doet het altijd live.
Oh, Randall doet het altijd live. Nou, zou ik ook eens even kijken hoor. Meer over Met Nerds om Tafel vind je op onze website www.mnot.nl. En ik noemde onze Slack al eerder. Daar zitten meer dan 1800 nerds inmiddels. Waar je ja eigenlijk over alles kan praten. Het is een enorme community. Je kan vragen stellen in vragen van de luisteraar. Dan komen ze dus hier in de podcast weer terug. Je kan over deze podcast meepraten in het kanaal Napraten. Je kan gastnerds aandragen in het kanaal Gastnerds. En plug een random kanaal staat er dan. En dan mag ik zelf eens even kijken wat ik wil pluggen. Want er staan echt heel veel vette dingen in. Ik trek het, doe het even open. En dan zie ik gewoon, ik denk wel meer dan 20 kanalen. En dan wil ik natuurlijk even het kanaal Bordspellen noemen. Want daar wordt van alles over bordspellen, kaartspellen en
niet.
Andere games, je verwacht dat niet, dus ik denk ik leg dat even uit.
Ja, nee, het gaat er altijd over geheel onverzorgde voetreizen naar Rome. Wat denk je zelf?
Ja, dat ligt eraan welk spel je speelt, Floris. Maar één belangrijk kanaal, dat kun je niet direct zien als je lid wordt. Dat kan alleen maar als je Patreon wordt of vriend van de show. Dan kom je in het altijd epische lounge kanaal. En daar zitten de echte Met Nerds om Tafel opperfans. Ja, daar wil je gewoon bij. Dus vriend van de show worden, Patreon, dan steun je Met Nerds om Tafel en kom je dus in het epische loungekanaal. Maar we zijn verder niet helemaal commercieel. We hebben wel merch en je kan nerdbier kopen. Dat hoorde je net ook al op de site www.nerdbier.nl.
Ik weet niet of dat nog kan.
Kan het eigenlijk? Maar...
Oh. Nee, het is al lang weer uitverkocht. We moeten grotere patches gaan fixen.
Nee, we zijn weer leeg, ja.
Maar wacht even, want het komt wel weer eens terug. Dus gewoon in de gaten houden, nerdbier.nl. En als je dan lid wordt van die Slack, kun je ook weer in een... goed, je snapt hem. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Ik snap hem helemaal niet.
Zo, die triple, die is aan het huishouden, jongen, in mijn hoofd.